Dank u, broeder Ormen. De Heer zegen u. Goedemorgen, vrienden. Ik ben blij en gelukkig hier deze morgen weer te zijn. Het is voor mijzelf een beetje onverwachts, geloof ik. En ik ben er zeker van dat het dat voor de gemeente zal zijn. Ik was gewoon aan het lezen. Dank u, zuster. En de Heer scheen mij iets op mijn hart te leggen om aan de gemeente te brengen. En ik dacht dat het de tijd was om het te doen. En nu, toen ik aankwam, en toen, niet wetend dat we hier deze zondag zouden zijn, heb ik aangekondigd dat ik een boodschap voor de gemeente had. En ik wil, zo God wil, deze boodschap de volgende zondag brengen. Het zal nogal lang duren. Dus zal het waarschijnlijk niet afgelopen zijn voor 12:30, 1:00 misschien, als we om die tijd klaar zijn. Ik heb het lang op mijn hart gehad en ik geloof dat ik de mensen een antwoord schuldig ben over waarom ik zo lang niet actief ben geweest op het veld. En ik heb het er in mijn predikingen steeds terloops over gehad, maar ik ben er zeker van dat het nooit precies rechtstreeks zo gezegd is als het zou moeten zijn. Dus ik geloof zo de Heere wil, volgende zondag, dat ik er de tijd voor zal nemen en de reden en het waarom uit zal leggen en u schriftuurlijk laat weten wat er aan de gang is. Ziet u precies waar dit allemaal om gaat? Omdat ik waarschijnlijk zeer binnenkort over zee zal gaan of ergens anders heen en ik wacht er nu op om te zien welke kant hij mij heen zal roepen om te gaan. Ongeveer 3 of 2 avonden geleden kreeg ik tegen middernacht een telefonische oproep om te bidden voor een of andere vrouw die in het ziekenhuis lag. Ze belden mij op en zeiden te bidden. En ik ben de naam vergeten die ze me opgaven. Ze zeiden dat het een vriendin van mevrouw James Bell was, onze zuster hier in de gemeente, een kleurlingzuster, een erg toegewijde fijne vrouw. En ik geloof dat de naam die ze mij gaven Shepherd was, dus ging ik uit bed, knielde neer. En ik vertelde het mijn vrouw, het rinkelen van de telefoon had haar wakker gemaakt. En ik zei, wij moeten bidden voor mevrouw Shepherd, een zuster die heeft opgebeld en die bevriend is met mevrouw James Bell. En toen baden we haar, gingen weer in bed. En daarna, tegen ongeveer 10 of 11 uur de volgende dag, kreeg ik weer een telefoontje. Het was Billy. En hij zei dat het niet mevrouw Shepherd was, maar zei dat het mevrouw Bell zelf was. Niet mevrouw Bell's vriendin, maar dat het mevrouw Bell zelf was en dat ze in een zeer ernstige toestand in het ziekenhuis lag. En ik haastte me naar het ziekenhuis, maar ze was al overleden. De Heere had mevrouw Bell naar huis geroepen. Mevrouw Bell is hier jarenlang getrouw met ons samengekomen in de gemeente. Haar man James en ik werkte met mijn vader samen, vele jaren geleden. We liepen de sporen na van de Pennsylvania Maatschappij naar Colgate hier, zo'n 30 jaar of meer geleden, denk ik. Wij hielden van zuster Bell. Ze was een geweldig iemand. Ik heb begrepen dat ze een acute aanval van galblaasontsteking kreeg. En haar dokter, die heel goed met het geval op de hoogte was, was op dat moment buiten de stad en een nieuwe arts kwam naar haar kijken en adviseerde een spoedoperatie en ze heeft het niet overleefd. Voor zover ik het begrijp, zou haar eigen dokter haar deze operatie niet hebben voorgeschreven, omdat zij nogal gezet was en haar galblaas was slecht. En ze had al galstenen of zoiets gehad, geloof ik. En de Heer was genade voor haar geweest. Ze had die aanvallen al eerder gehad. En de Heer heeft die vele keren voor haar gezorgd. Maar het was nu net dat, wel, als we het helemaal goed beschouwen, dan zouden we dit zeggen. God heeft zuster Bell geroepen en zo moet het worden opgevat. Ziet u? En hoe hij niet begrepen dat ze het aan mij overbrachten. En ik dacht dat het mevrouw Shepherd was. En ik kende helemaal geen mevrouw Shepherd. De dames zien we morgen misschien. En misschien ken ik haar van gezicht. Maar er werd gezegd dat het ene mevrouw Shepherd was. En of het nu allemaal zo gedaan werd, dat Als ik geweten had dat het mevrouw Bell was die in die toestand was, dan zou ik daar waarschijnlijk heen zijn gegaan en onmiddellijk voor haar bemiddeld hebben. En dan ziet u, wel, misschien wilde God dat niet dat we dat deden. Dus we weten dat al deze dingen medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. En ik ben er zeker van dat zuster Bell onze Heer lief had. Ze was een goede vrouw. Nu, zij is één van ons. Wij hebben hier binnen geen scheidslijnen door huidskleur. Gods kinderen trekken geen kleurgrenzen. Of we nu rood, bruin, zwart, geel of blank zijn, wat het ook is. Het maakt niet uit, wij zijn broeders en zusters in Christus. Wij houden van haar. En wij, de tabernakel, zullen haar missen. Wat zal ik het missen? Die luide amens van zuster Bel daar achter in de hoek. En als ik haar mee naar huis nam, dan sprak ze over de Heer Jezus. En als ik het goed begrijp, tot een paar ogenblikken geleden wist ik het helemaal niet, dan geloof ik dat haar begrafenisdienst zal plaatsvinden hier in de kerk, deze komende dinsdag, om 1:00. En ik hoop dat u en ik dat dienst hebben bij deze begrafenisdienst. Maar in de samenkomst betekent dat we dat met één minder zijn vanmorgen. Laten we uit haar eerbied voor zuster Bill even een ogenblik opstaan terwijl we onze hoofden buigen. Terwijl we onze hoofden buigen. God des levens, die leven geeft en neemt. Zoals Job vroeger zei, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Gezegend zij de naam des Heeren. Enige jaren geleden stond uw zuster Bel om met ons een medeburger te zijn. Van het grote koninkrijk van God. En wij danken u voor elke inspiratie die zij voor ons was. Hoe zij ervan hield om te zingen. En te getuigen. En dat ze zo vervuld was met de geest dat ze het kon uitschreeuwen en uitjubelen. Zij schaamde zich voor het evangelie van Jezus Christus niet. Want het was voor haar de kracht Gods tot behoud. We zagen dat haar jaren ten einde liepen. En dat de tijd kwam dat wij ons allen moeten verantwoorden. En gij hebt haar van ons weggenomen deze morgen om in uw tegenwoordigheid te zijn. Want het is waarlijk zo dat als wij hier weggaan, dat we in de tegenwoordigheid van God zijn. O God, wij danken u voor alles. Wij danken u dat gij haar man, mijn vriend James, wilt zegenen. Haar zoon, haar dochters. Al diegenen, wij hebben begrepen dat haar zoon per vliegtuig overkomt uit Duitsland, uit het leger, om naar huis te komen. Om de laatste eer te bewijzen die hij op aarde kan geven aan zijn moeder die heen gegaan is. Wat moet het hart van de jongeman bonzen deze morgen. Ik bid voor hem, Heer. God, zegen hem. Zegen Jimmy. Zie hoe hij daar werkt. Hoe hij uren vermoeiend werk doet om een inkomen voor zijn gezin te verwerven. En ik bid dat dit grote gezin niet zal worden gescheiden, maar dat de gezinsband ongebroken zal zijn in dat land aan de overzijde. Mogen wij nu, Heer, de wapenrusting aangorden en de gordel vaster aanhalen. En u uitgaan in de strijd om te vechten met één minder dan wij vorige week hadden. Wij bidden dat u ons zult ondersteunen en ons kracht zult geven en ons helpen als wij voortrekken. En mogen we allen op een dag weer samenkomen aan de andere zijde. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Nu mogen de ziel van onze zuster, die is heen gegaan, rusten in vrede. Ik zou nog willen zeggen dat haar begrafenisdienst hier gepredikt zal worden op zondag of dinsdag. En iedereen die wil komen is welkom. En ik denk dat broeder Neville hiervoor de afspraken heeft en u hebt ze. Nu, vandaag dacht ik, ik zie dat er niet al te veel zijn als er een stoel ergens vandaan gebracht kan worden voor broeder en zuster Sloten erachterin. Ik heb uw telefoon doorgekregen, zuster Sloten, en ben gaan bidden voor u, voor die andere zuster Sloten, zuster Jean Sloten, die rabbit fever, tularemia had. Ze heeft het zeker in ernstige mate. Maar wij vertrouwen op God dat ze helemaal in orde zal zijn. Nu, wij willen enige schriftgedeelten lezen en ik wil deze morgen onderwijzen, mij de tijd nemen, omdat sinds ik teruggekomen ben uit Arizona mijn keel wat rauw is. En nu, vergeet de volgende zondag niet. Ik geloof dat Billy de bekendmakingen al heeft verstuurd. En het zal nogal een lange dienst zijn, geloven wij. Kom dus vroeg, als u kunt. Wij willen beginnen om ongeveer 9:30 uur. Of ik bedoel om 10:00 uur. En het kan duren tot ongeveer 1:00 uur of misschien 12:30 uur, zoiets. 3 of 4 uur of langer. Ik zou graag de schriftgedeelte willen nemen. Neem uw potlood en papier mee. En het gewoon uitleggen. Is er een vraag, dan vraagt u het misschien. En misschien kunnen we het uitleggen. We doen wat we kunnen om te helpen. Laten we nu eerst een paar schriftgedeelten lezen. Ik heb 3 stukken uit de Bijbel die ik zou willen lezen. En de eerste die ik wil lezen, als u het wil opschrijven, als u een pen hebt meegenomen. Ik wil vanmorgen naar verschillende schriftgedeelten verwijzen die ik zou willen aanhalen. En het eerste zal zijn 1 Petrus 5, vers 8 tot 10. Efeze 6, vers 10 tot 17 en Daniël 12, vers 1 tot 14. Nu, laten we bij het lezen de tijd nemen. Bijna iedereen zit. Een paar staan er nog, achteraan en aan de zijkant. Maar we zullen proberen om zo vlug mogelijk klaar te zijn om u weer te laten gaan. En dan zullen we gaan bidden voor de zieken. Er is hier een kleine dame die hier vanmorgen ligt, die erg ziek is. Ik heb begrepen dat ze gisteren erg ziek was. En ik wilde dat ze eerst zou toeluisteren deze morgen, voordat ik voor haar bid. Ik ken de toestand van de kleine dame. En zij is erg ziek. Maar we hebben een geweldige hemelse vader, die alle ziekte meer dan overwonnen heeft. En ik kreeg een klein artikel en ik vroeg mevrouw Wood of zij het wilde voorlezen, maar ze doet het niet graag. Een artikel over een medicus die zeker zeer verbaasd was. Hij bekritiseerde goddelijke genezing en hij wilde zelfs niet dat iemand er in zijn kantoor over sprak. Evenals zijn verpleegster. En het gebeurde dat hij een patiënt kreeg, een kankergeval. Een ernstig kankergeval. En hij wilde daar niets mee te maken hebben, dus hij zond haar door naar een andere kliniek. Zij wenste daar niets meer mee te maken te hebben, dus ze stuurde haar terug. Dus het was aan haar borst. Ze was in een vreselijke toestand. En heel haar huid was verkankerd en het was de borst binnengedrongen en in de ribben. Ik geloof dat u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb hier onze vriend uit Noorwegen bij ons deze morgen, die arts is. En hij maakte al zijn materiaal gereed, maar hij zei dat hij wist dat zij wilde dat hij zou opereren en die borst afzetten. Het was een erg bloedig karwei. En hij nam al de doeken enzovoort. De verpleegster maakte de dame klaar en bracht haar de operatiekamer binnen. En toen ze ging, ging ze terug om de instrumenten te halen die gebruikt zouden worden door de dokter en zijn assistent om de borst te verwijderen. Dus hadden ze er al doeken en zo overheen liggen. En ze begonnen. En toen hij begon om zich om te draaien, haar man wilde weten of hij achterin de kamer kon blijven zitten om te bidden. Hij was een voorganger van een kerk die heiligmaking leert. En hij zat daar aan het voeteneind van het bed te bidden. Natuurlijk was die dokter daar niet al te zeer over ingenomen, weet u, dat hij daar zat. Maar zolang hij niet zou kijken en het hem geen pijn zou doen, wel, ik geloof dat het in orde was, dat hij niet zou blauwvallen. Terwijl hij daar zat te bidden, kwam er een lichte trilling in de kamer. En de dokter draait zich om, om met zijn instrument te beginnen, met het afzetten van die borst. En hij verwijderde doek naar doek en er was zelfs geen litteken op die borst. Zelfs geen litteken. Hij zei, is het weg? En hij begon. En de verpleegster gaf haar getuigenis. Ze zijn beide uitgetreden en zijn pinkstergelovigen geworden. Vervuld met de Heilige Geest. En dienen de Heer. Zelfs geen litteken. Dokter Holbrook getuigde het zelf en zei, En 1 minuut daarvoor lag die vrouw daar en de verpleegster. En dat grote zware kankergewel belde helemaal naar buiten uit haar borst. En 1 minuut later was er geen litteken te zien waar het was weggenomen. Dat is een van onze fijne doktoren in de medicijnen hier in Amerika. Hij zei dat hij op datzelfde moment overtuigd was. En toch was hij een diaken in de kerk. Zie, de mensen denken dat de kerk iets is waar je gewoon heen gaat. Waar je leert om goed te zijn en zo soort dingen. Dat is het niet, vriend. Nee, God is God. Hij is vandaag even groot als hij ooit was. En hij ooit zal zijn. En hij zal altijd dezelfde zijn. Wij hebben hem gewoon lief. Nu, wij willen om te beginnen lezen uit 1 Petrus 5, vers 8 tot 10. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. O, hoe zij God geprezen. Nu in het boek van de Efeziërs. We zouden hier het boek van de Efeziërs willen opslaan, het 6e hoofdstuk. En ik zou het 10e tot en met het 17e vers willen lezen, dat heb ik aangestreept. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan, en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. En nu, naar het boek Daniël, waar ik nog wat meer uit zou willen lezen. Daniël, het 12e hoofdstuk. Ik wil beginnen bij het eerste vers en nogal een lang stuk lezen. 14 versen. Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen. Al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Dezen tot eeuwig leven. En genen tot verswading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel. En die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen. En verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen, de een aan deze oever van de rivier en de ander aan gene oever der rivier. En de een zeide tot de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, hoe lang toeft het einde van deze wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemel hief, een tijd, tijden en een halve tijd. En wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen volleindigd zijn. Ik geloof dat ik daar maar zal stoppen. Ik wil hieruit als tekst nemen, als het een tekst genoemd kan worden, wat de conclusie is die ik trek, de grootste strijd ooit gestreden. Dat zou ik als tekst willen nemen. Nu, hoe kom ik ertoe om deze tekst te nemen voor deze morgen? We zijn juist teruggekomen. Enige van de beheerders hier van de gemeente en ikzelf waren in Arizona. We gingen er eigenlijk heen om een samenkomst in Phoenix te hebben bij broeder Sherrod in zijn tabernakel. Maar toen ik ontdekte dat er een broeder in de stad was die samenkomsten hield in een tent, wel, toen kreeg ik wat tegenzin om een samenkomst te houden. Ik dacht, misschien zal ik het houden op zondagmiddag, zodat niemand er last van zal hebben in zijn kerk. Maar ik ontdekte dat hij ook op zondagmiddag diensten had. En ik was daar een klein beetje bezorgd over om een dienst te houden. Dus gingen wij, broeders, in plaats van overdag door te gaan, omdat we aan het jagen waren, we gingen naar de stad en maakten ons klaar en gingen naar broeder Allen's diensten. Broeder A.A. Allen, die hield daar diensten. Dus gingen wij naar de diensten en broeder Allen hield een machtige prediking. We hadden een fijne tijd, een goede tijd met te luisteren naar broeder Allen. We luisterden naar de zangers enzovoort, hoe ze zongen en jubelden. En we hadden een geweldige dienst. En dan, wij hebben telkens de hand van de Heere gezien, waar wij ook heen gingen. Daar ontmoette de Heere Jezus ons. En er is iets mee om alleen buiten te zijn, daar in de woestijn. Dat heeft iets. Dat als je ooit alleen bent op die manier, dan is daar iets wat u trekt. Dat is vermoedelijk een van de redenen waarom ik van die afgelegen gebieden hou. Je gaat weg van de macht van de vijand. Voor zover het ons hier betreft, is een duivel bijna machteloos, tenzij hij iets kan krijgen om in te werken. Hij moet. Herinnert u zich die duivelen die werden uitgeworpen uit legioen? Ze wilden nog meer kwaad doen, dus wilden zij in die zwijnen gaan. Duivelen moeten dus iets hebben om in te werken. Iemand om door te werken. En zo is het met God ook. Hij moet ons hebben. Hij is van ons afhankelijk om door ons te werken. En velen kwamen met dromen terwijl wij daar op onze tocht waren, en de Heere Jezus faalde nooit met het geven van de correcte uitlegging, dat het precies zo was, precies op die manier. Hij was zo goed om ons naar het wild te leiden, en ons te vertellen waar het was, weet u, om er gewoon zo aanwezig te zijn, dat is wonderbaar, om daar dan bij het kampvuur te zitten, 's nachts, kilometers en nog eens kilometers bij iedereen vandaan, en te kijken naar het flakkerend vuur, daar met die riggels van rotstenen eromheen. Oh, het was geweldig. Er was een broeder die moeilijkheden had met zijn vrouw. Had hij gehad, jaren geleden had zij haar hoofd opgegeven in een samenkomst waar ik een dienst leidde. En ik had hun gevraagd hun hoofd gebogen te houden. Ik had een kwade geest die een vrouw op het podium niet wilde verlaten. En die vrouw, die hief toch oneerbiedig haar hoofd op. En de geest ging uit van de vrouw op het podium en ging naar haar toe. En dit gebeurde ongeveer 14 jaar geleden. En de vrouw is er zeer ernstig aan toe geweest. Zo erg, zelfs geestelijk, dat ze dingen deed die helemaal niet klopten. Zo heeft ze bijvoorbeeld haar eigen man verlaten en trouwde met een ander man. Terwijl ze nog woonde bij haar man en beweerde dat ze niet wist wat ze gedaan had. Men probeerde om haar hiervoor te laten onderzoeken. Van hoe heet dat ook alweer, wanneer je geheugenverlies, amnesie? Of wat de naam ook is, ik geloof dat het juist is, dokter. Maar dat was het niet. Het was een geest. Die dame, die was een goede vriendin van mij. Maar vanaf die avond haatte zij mij zeer beslist. Natuurlijk, je kunt begrijpen waarom. Maar toen haar man kwam en wij neerknielden in de kamer om te bidden, kwam de Heilige Geest neer. Dat was genoeg. Toen verscheen hij die nacht aan haar man in een droom. En hij kwam terug met een droom en hij dacht dat het gekheid was. Maar het bleek dat het precies het juiste antwoord was voor de genezing van zijn vrouw. Hoe de Heilige Geest zich ermee bemoeide. Later, toen wij daar naartoe zijn kwamen bij broeder Norman en de anderen, begon de Heer weer te werken met grote, wonderbare dingen en dingen te openbaren. Op een avond, wat mij tot deze tekst hier bracht, stond ik daar met broeder Wood en broeder Sotman. En het was ongeveer 10 uur 's avonds en ik keek omhoog naar de hemel. En er kwam een diep ontzag over mij. En ik zei, kijk toch eens, heel die grote hemelse legermacht. Ik zei, alles is volmaakt in harmonie. Broeder Wood zei, kijk naar die twee kleine sterren die zo dicht bij elkaar staan, dat het lijkt wel één licht. Ik zei, maar je weet, broeder Wood, dat volgens de wetenschap, in die sterrenbeelden van de beer, de kleine beer, de grote beer, dan lijkt het alsof die sterren niet meer dan ongeveer 5 centimeter van elkaar staan, en ze staan verder uit elkaar dan wij van hen verwijderd zijn. En als zij zouden beginnen in de richting van deze aarde te komen, met een snelheid van 1000 kilometer per uur, dan zou het honderden jaren kosten om die aarde te bereiken. En ik zei, een heel dit geweldige, onmetelijke systeem hier, waarvan ze ons vertellen dat ze er toch door kijkers 120 miljoen lichtjaren ver in kunnen kijken, dan zijn er daar dan nog meer manen en sterren. En toch maakte God elk ervan. En hij zetelt te midden van hen. Ik zei, daar ergens tussen, ik liet het me een keer in een sterrenwacht aanwijzen, bevindt zich de dierenriem. Beginnend met de maagd, verdergaand via het kankertijdperk, en verder door tot de laatste, de leeuw was, Leo de leeuw. Het eerste komen van Christus was de maagd, de tweede komst door de leeuw van de stam van Juda. En ik zei, ik deed mijn best om die dierenriem te zien, maar ik kon hem niet zien. Maar toch is er, degenen die geoefend zijn, weten dat hij er is. Job zag hem. De mens keek er vroeger altijd naar, eens was het een Bijbel. Maar in die geweldige uitgestrektheid van miljoenen en biljoenen lichtjaren, daar zetelt God te midden van dat alles. En hij ziet neer. Paulus is daar. Mijn moeder is daar ergens. En kijkt naar beneden. Ik dacht aan de orde. Bij die hemelse legermacht. Er is er niet één die van haar plaats is. Elk houdt zich volmaakt aan zijn tijd. Gods grote leger. Ik dacht aan de soldaten. Hoe de aarde, als die maan toevallig uit de orde zou geraken, binnen een paar ogenblikken weer met water zou worden bedekt. De aarde zou weer precies zo zijn als ze was toen God besloot haar te gebruiken om ons er hier op te laten leven. Ze was woest en ledig in duisternis en er was water op het oppervlak van de aarde. En als die maan ooit in beweging zou komen, dan zou het hetzelfde opnieuw veroorzaken. Als de maan een klein beetje van de aarde afbuigt, komt de vloedtop. Wanneer ze neerkomt, volgt het getij.
Amen.
Het is Gods geweldige in leger. Toen ik erover nadacht dat Gods grote leger daar was, we gingen naar bed en toen begon ik erover na te denken dat er niet één van hen van zijn plaats kwam. Ze staan allemaal op hun plaats. En als er ergens één zich zou verplaatsen, dan is dat voor een doel. En het zal zijn gevolgen voor deze aarde hebben. We zien er nu al de gevolgen van, doordat sommigen ervan zich naar hun andere plaatsen gaan begeven. Het heeft gevolgen en het heeft invloed op alles. En toen dacht ik, als die grote hemelse legermacht op haar plaats moet blijven, om alles in orde te laten zijn, wat dan met de wanorde van de aardse legermacht? Als er één uit de orde gaat, wat gooit dat dan de hele zaak door elkaar?
Amen.
Het hele programma van God wordt verstoord wanneer er één lid uit de orde gaat. Wij behoren er voortdurend naar te streven om de orde van de geest te houden.
Amen.
Ik zou vanmorgen willen, voor God, dat we dit tot een echte genezingsdienst zouden maken. Dat we dit deel, deze groep die onder dit dak vergaderd is vanmorgen, in zo'n harmonie zouden kunnen brengen, dat de Heilige Geest elk lid van het lichaam wat hier deze morgen is, in zulke harmonie zou brengen, dat er een spontane genezing van ziel en lichaam zou plaatsvinden. Als wij slechts onze positie vasthouden. Nu zoals ik in het begin zei, deze dame die het kankergezwel had, wat dokter Holbrook zou gaan wegnemen, de God die veroorzaakte dat het trillende geluid die kliniek binnenkwam en dat kankergezwel wegnam, stond er zelfs een litteken van achter te laten. Weet u niet dat diezelfde God hier is? Het enige waar hij op wacht is dat zijn leger haar plaats inneemt. Zoals de sterren hun positie innemen. Nu, u weet dat wij oorlog op oorlog hebben gehad en geruchten van oorlogen. En dat we als de aarde in stand blijft nog genoeg oorlogen zullen krijgen. Maar beseft u dat er eigenlijk maar twee machten zijn in heel het heelal? Als we al onze meningsverschillen tussen de naties en al onze verschillen van opvatting tussen elkaar beschouwen en alles, dan komt alles neer op twee machten. Er zijn maar twee machten en er zijn maar twee koninkrijken. Twee machten en twee koninkrijken. Alle overige kleinere zaken zijn verbonden met een van die beide machten. En die machten zijn Gods macht en Satans macht. Dat is bij alles wat erop komt, elke oorlog, elke wanordelijkheid, het wordt of beheerst door Gods macht of door Satans macht. Want dat zijn de twee enige machten die er zijn. En dat is de kracht des levens en de kracht des doods. Nu, dat zijn de enige twee machten. En Satan kan slechts zijn kracht die hij heeft gekregen, is de misvormde kracht van God. Het is geen werkelijke kracht, alles wat Satan heeft. Dat is een verdraaiing van Gods kracht. De dood is slechts een verdraaiing van het leven. Een leugen is slechts de waarheid die verkeerd wordt verteld. Zie, overspel is een verkeerd gebruikte handeling. Een gerechtvaardigde daad die onjuist wordt gebruikt. Zie, alles wat Satan heeft is iets wat verdraaid werd. Maar het is een kracht. En wij zitten hier vandaag en de ene of de andere kracht zal ons gaan beheersen. Laten we dus de kwade eruit gooien. Laten we onze positie innemen zoals de sterren des hemels. Zoals de Bijbel zegt, dwaalsterren. daar in het boek Judas. Wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen. En we willen geen dwaalsterren zijn. Het je afvragen of dit of dat wel juist is. Je afvragen of het zal gebeuren. Je afvragen of en hoe het dat zou kunnen zijn. Vraag het u niet af. Blijf net zoals die sterren des hemels staan als een echte soldaat op de post van zijn plicht. Hou daar, gelovend stand. Leven en dood. Nu, wanneer een leger van een land zich gereed maakt om op te trekken tegen een ander land, dan behoorde het zich eerst te bezinnen op wat goed en fout is en of ze in staat zouden zijn om tegen het andere land op te trekken of niet. Jezus onderwees dat. En als de mensen dat zouden doen, als de naties zich zouden hebben bezonnen en gestopt waren om over die dingen na te denken van beide kanten, dan zouden we geen oorlog meer hebben. Nu, we ontdekken dat als een man, als een mens dat niet doet, als de militaire kopstukken van het land zich niet eerst bezinnen en de zaak bekijken en zien of ze in hun recht staan, of hun motieven en doelstellingen juist zijn en of ze genoeg kracht hebben en machtig genoeg zijn om het andere leger te overwinnen, dan staat het vast dat ze verliezen. Dat maakte ook generaal Custer, die maakte daar zijn noodlottige fout. Generaal Custer, zoals ik begrijp, had orders van de regering om het land van de Sioux-Indianen niet binnen te trekken, omdat ze religieuze feestdagen vierden. Het was een tijd van aanbidding. Ze hadden een feest. Maar Custer werd dronken en hij dacht dat hij het toch maar zou doen. Hij zou toch oversteken of er nu orders waren of niet. En toen schoten ze de een of andere onschuldige neer. Schoten op hen. Ik geloof dat ze enige van hen raakten. Het waren verkenners die uitgetrokken waren om op voedsel te jagen. Om hun volk te voeden terwijl ze hun tijd van aanbidding hadden. En Custer die overstak zag hen en dacht dat ze hen in de flank probeerden aan te vallen. En dus openden ze het vuur op die verkenners. En deze verkenners ontkwamen en keerden terug. En wat deden ze? Ze bewapenden zich en daar kwamen ze. En dat was het einde van generaal Custer. Omdat hij niet eerst even nadacht. Hij had daar niets te maken. Hij had geen recht om daar te zijn. Hij had de Indianen toch al helemaal van de oostkust naar het westen verdreven. En ze hadden een verbond gesloten. Maar hij verbrak het verbond. En toen hij het verdrag schond, toen verloor hij de strijd. En een innerleger moet er bij het gereed maken voor de strijd eerst wat soldaten worden uitgekozen. Ze moeten worden gekleed om te vechten. Ze moeten worden geoefend om te vechten. En ik geloof dat de grootste strijd die ooit werd gestreden nu gereed is om aan te vangen. Ik geloof dat God zijn soldaten heeft uitgekozen. Ik geloof dat hij ze heeft gekleed, ze heeft geoefend. Het front is nu gevormd, gereed gemaakt om te beginnen. Deze geweldige eerste strijd die ooit werd gestreden begon in de hemel. Toen Michael en zijn engelen tegen Lucifer en zijn engelen vochten. De eerste strijd begon de eerste keer in de hemel. Dus de oorsprong van de zonde lag niet op de aarde. Ze lag in de hemel. En toen werd het uit de hemel geworpen, op de aarde en het viel op menselijke wezens. Toen werd het van een strijd van engelen een menselijke strijd. En Satan kwam om Gods schepping te vernietigen. Wat God voor zichzelf had geschapen, kwam hij, Satan, vernietigen. Dat was zijn doel, om het te vernietigen. Toen begon de strijd hier op aarde. Nu begon het in ons en sindsdien heeft ze steeds gewoed. Nu. Voordat alles voor een gevecht in slagorde kan worden opgesteld, moeten ze eerst een ontmoetingsplaats hebben. een plaats waar de strijd zal worden uitgevochten, een uitgekozen plek in de Eerste Oorlog, waar ze dus geplaatst in niemandsland en plaatsen en waar ze vochten. En er moet een uitgekozen plaats zijn. En zoals toen Israël ten strijde trok tegen de Filistijnen, was aan elke kant een heuvel waar ze zich verzamelden. En daar kwam Goliath naar voren en bralde tegen de legers van Israël. Daar ontmoette David hem in het dal, toen hij die kleine beek overstak, die tussen de twee heuvels doorstroomde en hij de stenen oppakte. Er moet een plaats zijn uitgekozen. En in dit geval is er een wederzijds grondgebied, niemandsland, en ze vechten hier op deze plaats. De een vecht niet hier en de ander daar en een vecht ginds. En er is een strijdfront waar ze elkaar ontmoeten om hun krachten te meten. Waar elk leger zijn kracht beproeft tegen het andere leger. Een wederzijdse ontmoetingsplaats. Nu, mis dit niet! Toen deze geweldige strijd op aarde begon, moest er een gemeenschappelijke ontmoetingsplaats zijn. Er moest een plaats worden uitgekozen waar de strijd kon ontbranden en waar de strijd kon woeden. En dat strijdtoneel begint in het menselijk verstand. Daar begint de strijd. Het menselijk verstand werd gekozen tot slagveld waar het zou beginnen. En dat is omdat die beslissingen vanuit het verstand, vanuit het hoofd, worden gemaakt. Nu, ze begonnen nooit vanuit de een of andere organisatie. Ze begonnen nooit bij een of andere mechanische kwestie. Daar lag nooit het oorspronkelijke slagveld. Daarom kan deze organisatie nooit, nooit het werk van God doen. Omdat het strijdperk waar u uw vijand tegemoet moet treden, in het verstand ligt. U moet uw keuze maken. Het komt op u af. Ik wil dat dit kleine meisje hier, dat erg ziek is, hier nu zeker erg aandachtig naar luistert. Beslissingen worden genomen in de gedachten, in het hoofd. Daar treedt Satan u tegemoet. En de beslissingen zijn er, omdat God een mens op die wijze maakte. Nee, ik heb, als u hier op mijn briefje zou kijken, zou u zien dat ik een klein tekeningetje heb gemaakt. Ik had het hier niet lang geleden op het bord. Het menselijk wezen is precies zo opgebouwd als een tarwekorrel. Het is een zaad. En het menselijk wezen is een zaad. Natuurlijk gesproken bent u het zaad van uw vader, moeder. En het leven komt van de vader, de stof komt van de moeder. Dus als de twee samenkomen, het ei en het bloed samenkomen en in de bloedcel is leven, dan begint daarin de ontwikkeling van het kind. Nu, elk zaad heeft een schil aan de buitenkant. Aan de binnenkant zit het vruchtvlees en binnen in het vruchtvlees zit de levenskiem. Wel, dat is de wijze waarop wij zijn gemaakt. Wij zijn lichaam, ziel en geest. De buitenkant, het lichaam, is de schil. Aan de binnenzijde daarvan, het bewustzijn enzovoort, is de ziel. En binnen in de ziel is de geest. En de geest beheerst al het andere. En nu als u zult gaan zitten als u thuis komt en drie kleine ringen tekent, dan zult u ontdekken dat het buitenste lichaam vijf zintuigen heeft waarmee hij in contact kan opnemen. En dat zijn zien, proeven, voelen, ruiken en horen. Dat zijn de vijf zintuigen die het menselijke lichaam beheersen. Binnen het lichaam is een ziel. En die ziel wordt beheerst door verbeeldingskracht, bewustzijn, geheugen, redenering en genegenheid, dat is de zaak die de ziel beheerst. Maar de geest heeft slechts één zintuig. De geest. Oh, laten we het begrijpen. De geest heeft één zintuig. En dat zintuig wordt beheerst door geloof of twijfel. Zo is het precies. En er leidt slechts één weg naartoe. Dat is de vrije morele wil om te handelen. U kunt of twijfel of geloof aannemen. Welke van de twee u maar wilt laten werken. Daarom begint Satan bij het voornaamste deel om te bereiken. dat de geest van de mens Gods woord betwijfelt. God begon bij het voornaamste om zijn woord in die geest te leggen. Daar bent u, hè, dat veroorzaakt het. Als deze gemeente nu, op ditzelfde moment, zo aaneengesloten en verbonden zou kunnen zijn dat iedereen stemmig was, zonder ook maar ergens een schaduw van twijfel, dan zou er binnen 5 minuten geen zwakke meer onder ons worden gevonden. Er zou hier niemand zijn die verlangde naar de Heilige Geest of hij zou het ontvangen. Als u slechts dat bepaalde ding voor elkaar kon krijgen. Nu, daar begint de strijd. Daar, precies in uw verstand. Of u zult nu bedenken, dat is geen Christian Science. De geest beheerst de stof. Dat heeft er niets. Het verstand aanvaardt het leven wat het woord van God is. En brengt daar het leven voort. Uw gedachte alleen doet het niet. Maar het woord van God wat in het kanaal van uw gedachte wordt gebracht. Begrijpt u? Het is niet de gedachte zoals de Christian Science het zegt. De geest die de materie beheerst. Nee, dat is het niet. Maar uw verstand aanvaardt het en grijpt het. Waardoor wordt uw verstand beheerst? Door uw geest. En uw geest neemt het woord van God op. En dat is de zaak waar leven in zit. Het brengt leven in u naar binnen. Oh, broeder. Wanneer dat plaatsvindt. Wanneer er leven in u binnenkomt door dat kanaal. Dan wordt het woord van God in u gemanifesteerd. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat gij maar wilt en het zal u geworden. Wat brengt dat dan teweeg? Uit het midden van het hart wat de ziel is. Van daaruit wordt elk kanaal gevoed. De moeilijkheid is dat we hier binnen met een heleboel twijfel staan om te proberen te aanvaarden wat zich daar buiten bevindt. U moet daarmee ophouden en langs dat kanaal komen met het ware woord van God. En dan komt het vanzelf voort, automatisch. Het gaat erom wat er aan de binnenkant is. Dat telt, de binnenkant. Satans toegangspoort is van binnenuit. Nu, u zegt, ik steel niet, ik drink niet, ik doe deze dingen niet. Dat heeft er niets mee te maken. Zie? Het gaat om de binnenkant. Het maakt niet uit hoe goed u bent, hoe moreel u zich gedraagt, hoe waarachtig u bent. Die dingen worden gerespecteerd, maar Jezus zei, tenzij een mens wederom geboren wordt. Zie, er moet iets van binnen gebeuren. Als dat niet gebeurt, dan is dat een kunstmatige opmaak. Want diep in uw hart verlangt u om het toch te doen. Het kan niet kunstmatig zijn, het moet werkelijk zijn. Er is slechts één toegangsweg waarlangs dat daar kan komen. En dat is dan door de weg van vrije morele wil om te handelen. Het komt uw ziel binnen door uw gedachten. Zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. Indien gij tot deze berg zult zeggen, word opgeheven en niet twijfelt in uw hart. Maar geloof dat hetgeen u zegt geschieden zal, u kunt hebben wat u zei. Begrijpt u het? Daar bent u, ziet u, daar is een strijdperk. Als u maar eerst eens daarmee een begin kon maken. We verlangen er zo naar om dingen te zien gebeuren. We verlangen er zo naar om iets voor God te doen. Deze kleine dame is zo verlangend, ongetwijfeld, is ze zo verlangend om te leven. Ze wil gezond zijn. Anderen zijn hier die gezond willen zijn. En wanneer we over dat geval horen, zoals de dokter, de opwekking uit de dood, de grote machtige dingen die onze God heeft gedaan, dan verlangen wij ernaar. Maar de zaak is, wij proberen om via deze zintuigen, zoals het bewustzijn, iets van hier vast te grijpen. Zoveel mensen hebben vele keren het woord verkeerd uitgelegd. En men heeft mij daardoor verkeerd begrepen, doordat ik mensen uitnodigde naar voren te komen. Ik zei dat ik er niet zo voor was om mensen naar voren te roepen. Niet bedoelend dat u geen uitnodiging behoorde te doen, maar het gebeurt dat iemand een ander bij de arm pakt en zegt, oh, broeder Jan, weet je wat, oh, jij en ik zijn altijd buren geweest, kom heen naar het altaar, kniel neer. Wat is hij aan het doen? Ik wil dat ik hier de school was, dan zou ik u kunnen laten zien wat hij doet. Hij probeert via zijn ziel op zijn genegenheid te werken.
Amen.
Dat werkt niet.
Amen.
Dat is niet de weg.
Amen.
Zeker niet. Misschien werkte hij wat naar binnen. Een herinnering. Via het zintuig van zijn ziel. Oh, broer Jan, je had een wonderbare moeder. Ze is lang geleden gestorven. Een herinnering. Zie, dat kunt u niet doen. Het moet komen via de lijn van de vrije wil. U zelf laat het woord van God U komt niet omdat uw moeder een goede vrouw was. U komt niet omdat u een goede buurman hebt. U komt omdat God u roept om te komen. En u aanvaardt hem op grond van zijn woord. Dat woord betekent alles. Dat woord. Als u alles uit de weg kunt ruimen. Heel uw geweten. Alle zintuigen. En gewoon het woord binnen laat komen. Dat woord zal het helemaal precies voortbrengen. Hier, ziet u waarmee het bedekt wordt? U zegt wel, dit geweten en gevoelens enzovoort, hebben die er niets mee te maken, broeder Brem? Zeker hebben die er mee te maken. Maar als u het woord laat binnenkomen en het bedekt met geweten, dan kan het niet groeien. Het zal een misvormd woord worden. Heeft u ooit een goede graankorrel gezien die in de grond werd geplant? Laat er een stok overheen vallen en het zal geknakt opgroeien. Ieder. Alles wat zo opgroeit, zal dat, omdat iets het heeft gehinderd. Wel, dat is er aan de hand met ons pinkstergeloof vandaag. We hebben het door te veel dingen laten hinderen. Het geloof wat ons werd onderwezen, de Heilige Geest die in ons woonde. Wij hebben te veel dingen. Kijken naar iemand anders. De duivel probeert u altijd op iemands falen te wijzen. Maar hij probeert u weg te houden van het echte getuigenis wat waarachtig is. Hij zal u soms op een huichelaar wijzen. Die uitging om iets na te bootsen. Hij deed het niet, omdat hij iets nabootste. Maar als het van de ware bron van Gods woord kwam, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord kan niet voorbij gaan. Het moet blijven. Ziet u het, zus? Het moet worden aangenomen in het verstand. Dan wordt het geloofd met het hart. Dan wordt het woord van God een werkelijkheid. Dan wordt elke zintuig van ziel en lichaam gewoon gereinigd door de Heilige Geest. Dan merkt u God. Bent u zich bewust van God? Alles wat goddelijk is, vloeit door u. Er is nergens enige twijfel. Niets is wat er kan opkomen. Er is niets dat in uw gedachten kan opkomen en zeggen, wel, ik herinner me dat juffrouw Jansen probeerde op God te vertrouwen en mevrouw zus en zo en mevrouw Doe probeerde eens op God te vertrouwen voor genezing en ze faalde. Zie, maar als dat kanaal gereinigd is en gezuiverd en van binnen gevuld met de Heilige Geest, dan komt dat zelfs niet meer in de gedachten op. Het maakt niet uit hoe het met mevrouw Jansen is en wat ze deed. Het gaat om u en God samen. En om niemand anders dan om u tweeën. Daar bent u er. Daar ligt uw strijd. Dood hem bij het begin. Dood hem meteen. Het gaat er niet om hoe lang u de strijd kunt rekken. Het is de zaak om het op hetzelfde moment te stoppen. Als u zult komen en u zult al die herinneringen en het geweten en al het denken erover vasthouden. Wel, misschien faal ik wel. Misschien is het wel niet goed. Doet u dat in geen geval. Gooi alles opzij en open het kanaal en zeg, God, uw woord is eeuwig waar. En het is er voor mij. Afvaalt de hele kerk. Afvaalt de hele wereld. Toch kan ik niet falen. Omdat ik uw woord neem. Daar is de strijd. Dat is de zaak. Waarom zou de almachtige God een kankergezwel uit de borst van een vrouw verwijderen, zonder een litteken achter te laten, en een kind daar laten liggen sterven? Zeker niet. Een meisje kwam hier niet lang geleden van de middelbare school. Haar moeder belde mij op en zei, broeder Branham, mijn dochter heeft de ziekte van Hodgkin gekregen. Dat is een kanker die zich vertoont als knobbeltjes. En de doktoren namen er een stukje uit, één die in haar keel was opgekomen, stuurden het op en dan zuiverde de ziekte van Hodgkin. Dus zei hij, de volgende die doorbreekt, breekt misschien door bij haar hart. Als dat gebeurt, is het afgelopen met haar. Ze zeiden, wel gezien de wijze waarop ze doorbreken, heeft ze niet meer dan ongeveer 3 maanden te leven. De moeder zei, wat zal ik doen? Zal ik haar terug naar school sturen? Ze zeiden, laat haar gaan, omdat ze waarschijnlijk plotseling zal heen gaan. En ze zeiden, laat haar gewoon begaan en laat haar zo normaal mogelijk leven als ze me kan. Vertel haar er iets over. Dus de dame vroeg me, wat moet ik doen? Ik zei, breng haar hier en laat haar in de gebedsrij komen. En ik zei, komt u met haar mee? Ik voelde een wat eigenaardig gevoel. En toen het meisje die morgen langskwam met lippen die er blauwachtig uitzagen van de make-up, zoals ze het op school hebben. En die kleine meid kwam langs. Ik wist niet wie het zou zijn. Ze hadden me opgebeld. Nam ik haar hand en ik zei, goedemorgen zuster. Daar was ze. Dat was ze. Ik keek even naar haar moeder en zag dat ze beide zonder God leefden, zonder Christus. Ik zei, hoe kunt u genezing aanvaarden op deze gronden? Wilt u Jezus Christus aannemen als uw persoonlijke redder? Ik zei, wilt u naar dit doopwater hier komen en gedoopt worden in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden? Ze zeiden, dat willen wij doen. Oh, u weet wat er gebeurde. Misschien zit de vrouw hier deze morgen. Velen van u kennen het geval. Broeder Mike Egan, een van de oudsten hier, heeft het geval gevolgd. Dat was ongeveer 4-5 jaar geleden. Het meisje werd teruggebracht naar de dokter. En er werd zelfs geen spoor van de ziekte van Hodgkin in haar gevonden. Wat was er aan de hand? Je moet eerst het kanaal openen. Je moet de strijder nemen. De Heilige Geest aan het front plaatsen om Gods woord te nemen. Hij is het woord. En hij staat daar en er is niets wat hem dan zal tegenhouden. Er is niets. Elk van die andere kanalen is gezuiverd. Precies zoals een oude boiler waar de vlampijp van verstopt zit. Je steekt hem aan en het ding zal ontploffen. Dat is aan de hand met zoveel ontplofte christenen. Omdat ze de kanalen niet reinigen. Ze gaan niet naar de binnenkant. Je moet het schoonmaken. Geweten, herinnering, gedachten. Alles opzij leggen. En van binnenuit komen met dat onveranderlijke woord van God dat het de waarheid is. En het maakt niet uit of er vandaag aan die zijde 10.000 sterven terwijl ze vertrouwden. En dan morgen aan die zijde 10.000 sterven die vertrouwden. Dat slaat niet op mij. Ik ben de persoon. Ik ben degene die vertrouwt. Ik ben degene die het gelooft. En we zien gisteren terug, als we dan onze kanalen willen openen, als we het kunnen zien en zien, dan ontdekken we dat deze en die en deze en die, duizenden zijn er die getuigen. Maar de duivel zal proberen om onmiddellijk terug te komen. Ziet u, als hij daar alleen maar binnen kon komen, zou hij uw leger op hetzelfde moment op de vlucht hebben gejaagd. Als u uw zintuigen neemt, zien, proeven, voelen, ruiken en horen, ze zijn goed, maar vertrouw er niet op, tenzij ze overeenkomen met het woord. Ze zijn in orde, maar als ze in tegenspraak zijn met het woord, luister dan niet naar ze. Nu, voorstellingen, geweten, herinneringen, redeneringen en genegenheid, dat is in orde als ze overeenstemmen met het woord. Maar als uw genegenheid niet overeenstemt met het woord, maak u even los, u laat uw vlampijp ploffen, begrijpt u? Als uw redenering niet overeenstemt met het woord, ga er van weg. Zo is het, de machine, als uw geheugen, als uw verbeelding, als uw geweten, als iets wat dan ook niet overeenstemt met dat wat daar binnenin is, maak u even los. Wat hebben u dan gekregen? U hebt een zonnestelsel. Halleluja. God stelde de sterren op hun plaats en zij blijven hangen tot ik je roep. Ze blijven daar. Er is niets wat hen zal gaan bewegen. Wanneer God een mens in zijn hand kan krijgen, tot hij gevoelens, geweten, alles gezuiverd kan krijgen, doordat het er staat met God erachter in de geest, dan is er geen duivel in de wereld die daar een twijfel naar binnen kan werken. Zo is het. Als hij eraan komt en zegt, je wilt je helemaal niet beter, dan is uw bewustzijn daar zelfs niet meer vatbaar voor. De buis is zo schoon dat hij een halleluja laat wegklinken. De uitlaatklep luidt, God zij geprezen. Hij jubelt het uit. Net zo schoon en rein dat het woord van God erdoor kan werken. De kracht van God. Zie, dat is de hoofdzaak. Daar is uw strijdtoneel. Uw slagveld is hier bij het begin. Hier in de ziel. Daar in uw verstand. Dat zich openstelt. Het verstand is de poort naar de ziel. De poort naar de geest, liever gezegd. Uw verstand opent zich en aanvaardt de geest. Of verwerpt de geest. U kunt zich van kleine dingetjes bewust zijn. En kleine gevoelens en kleine sensaties. En al die dingen hebben. Dat heeft er niets mee te maken. Dat zijn slechts kleine gewaarwordingen en zo. Maar wanneer het tot de werkelijkheid komt, dan opent uw verstand zich ervoor. Uw geest, verstand aanvaardt het of verwerpt het. Dat is het, vrienden. God laat niemand van hen het missen. Ziet u het? Het is uw verstand, geest, die de deur opent of de deur sluit. En luistert naar uw geweten. Luistert naar uw herinnering. Luistert naar uw genegenheden. Maar wanneer uw verstand, uw geest zich voor deze dingen afsluit en God, de geest van zijn woord laat binnenkomen, dan blaast het de rest van het gedoe eruit. Elke twijfel is verdwenen. Elke vrees is weg. Elk gevoel van twijfel is verdwenen. Elk gevoel is verdwenen. Er staat daar niets dan het woord van God en daar kan Satan niet tegen vechten. Oh nee, hij kan er niet tegen strijden. Nu, we weten dat dit de waarheid is. Deze gevechten hebben gewoed sinds de dag van de Hof van Eden. De strijd in het menselijk verstand. Satan begon ermee. Wat deed hij toen hij Eva ontmoette? Hij ontkende Gods woord niet, maar hij vergoelijkte het. Hij stopte hier ergens een paar kanalen dicht. Hij zei,
God heeft zeker wel gezegd, Genesis 3 vers 1, zie. Zeker heeft God al deze dingen die hij beloofde. Hij wist dat het woord juist was. Maar hij wist dat hij niet maar zonder meer kon komen en het met een geweldige knal opblazen. Maar hij deed er een laagje suiker over. Zoals mama ons vroeger medicijnen probeerde in te laten nemen. En probeerde om sinaasappelsap in wonderolie te doen. Oh, nee, maar liever de wonderolie zonder de sinaasappelsap. Wat was dat huichelachtig. We moesten dat s'avonds opstaan en dan gaf ze ons ongezuiverde petroleum tegen kroep. En dan nam ze petroleum en deed er suiker op, zie. Nogal huichelachtig, maar dat brandde gewoon bijna je amandel uit je keel als je dat doorslikte als je suiker weg was. Wel, zo is het, vrienden. Satan probeert er schijnheilig over te doen. Hij probeert om u iets beters te laten zien, een gemakkelijker weg, een zinniger plan. Maar er bestaat geen verstandiger plan dan dat van God in het begin maakte. Zijn woord. Houd vast aan dat woord, krijg een vat op. Laat het vat op u krijgen. Blijf erbij. Daar gaat het om. De strijd woedde. Toen Eva haar verstand openstelde om te luisteren naar haar redenering. Dat is de buis waar het binnenkwam. Dat is het kanaal waardoor het verder kwam. Haar redenering. In haar ziel redeneerde ze. Met haar ogen, met haar gezichtsvermogen zag zij de slang. Hij was mooi, knap. Veel beter dan de eigen man. Hij was de listigste van al de dieren des velds. En hij was waarschijnlijk een knappere man dan haar man. Hij zag eruit als een geweldig mannelijk beest wat daar stond. Wat was hij geweldig? En hij probeerde haar te vertellen wat een geweldig iets het was. En het eerste wat ze deed was dat ze haar verstand openstelde. En toen ze dat deed, kregen menselijke redeneringen er vat op. Wel, zou dat niet sensationeel zijn? Dat is de zaak die hij vandaag met een vrouw bezig is te doen. De een of andere vrouw met een lieve man. Die vindt dan een andere geweldige, grote, mannelijk uitziende man. En deze man zal proberen om het met een leren op gang te brengen. Bedenk, dat is Satan. Dat is de duivel. Of omgekeerd. De man ten opzichte van de vrouw. De vrouw ten opzichte van de man. Allebei. Wat doet hij? Hij richt zich op die redeneringskracht. Dat bewustzijn. Waar iets doorheen begint te werken. Maar geef Gods woord de eerste plaats. Een mens kan er zelfs niet toe komen. Hij kan niet zondigen. Halleluja. Hier is het. Dit komt vers. Een mens kan niet zondigen. Tenzij hij eerst Gods woord verwerpt. Hij kan zelfs niet zondigen. Dat is ongelovig zijn. Tenzij hij zich eerst ontdoet van het woord van God.
Amen.
De tegenwoordigheid van God. Hij kan niet zondigen. Eva kon niet zondigen. Tot ze Gods woord terzijde had gelegd. Haar kanaal van de redenering naar haar ziel had opengesteld. En was beginnen te redeneren. Wel, zeker, mijn man heeft me deze dingen nooit verteld. Maar ik geloof dat u... Hij zei me dat ik dit niet behoorde te doen. Maar weet u maakt het zo werkelijk. Het is zo duidelijk. Ik geloof dat het wonderbaar zou zijn, omdat u het zo duidelijk voor me maakt. Ziet u, daar was de eerste strijd.
Amen.
En door die strijd werd iedere andere oorlog die er ooit plaatsvond veroorzaakt.
Amen.
En elke keer dat er bloed vloeide, sinds dat moment in Eden. Zij betwijfelde Gods woord.
Amen.
En als het betwijfelen van één kleine jood van Gods woord al deze moeite veroorzaakte, hoe zullen we dan terug gaan keren als we het woord betwijfelen? Dat kunt u niet. U moet al die andere dingen afsluiten. Bewustzijn, herinneringen en redeneringen en al die andere dingen. Werp redeneringen ten neer. We redeneren er helemaal niet over. Helemaal niet. We aanvaarden gewoon het woord op grond daarvan dat God het zei. En het laat een stroom ontstaan tussen u en God. Elke kanaal tussen u en God komt dan open. Daar ligt de strijd. De allereerste frontlinie. Nu, laten we geen punt 22 geweer gebruiken. Laten we... een atoombom nemen. Laten we het werk goed doen. Laten we Gods atoombom nemen. Wat is dat, broeder Brennan? G-E-L-O-O-F. In zijn woord. Dat is Gods atoombom. En dat laat ziekte en duivelen links en rechts wegvliegen. Het vernietigt ze. Scheid ze af. Oh, het vernietigt gewoon weg. Het laat gewoon alles uit elkaar vallen wat goddeloos is. Wanneer die bom van geloof daarin valt... met het woord van God daarachter, dan slaat het elke duivel, elke ziekte, elke kwaal. U zegt, is dat waar, broeder Brennan? Waarom gaat het bij sommigen wel en niet bij anderen? Het ligt aan het kanaal. U kunt er naar kijken en het zien. Maar u zult het hier binnen moeten hebben. Die kant op kijken, niet van buiten erin kijken. U moet binnen zijn en naar buiten kijken. Zie? U kunt niet komen door redenering. U kunt niet komen door deze andere dingen. U zult regelrecht via Gods kanaal moeten komen. Regelrecht die ziel binnen. Hoe doet u het? Wat is het laatste kanaal? Het zal er regelrecht verder redeneren en zeggen... Gevoelens. Oh, ik kan het voelen. Ah, daar is het. Oh, misschien kan ik het wel ruiken. Of zoiets. Die dingen zijn, hè? Ja. Het volgende wat u redeneert. Wel, het ziet er naar uit. Of hij zou moeten weten waar hij over spreekt. De dokter zegt dat ik niet meer beter kan worden. Dat behoorde toch? Ziet u, op datzelfde moment bent u fout. Dat is de duivel die daar staat. Dat is de duivel die deze dingen in u naar binnen werkt. Geloof het niet. Halleluja. Gods woord sprak. Voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt. Zo is het. Hoe kunt u een echte soldaat zijn daarbuiten? Voor alle dingen wens ik dat gij welvaart en gezond zijt. Daar zijn ze, die kanalen. Als u ze maar open krijgt. Wil het toch niet aan voorbij gaan? Dan, als Satan daar doorheen kan komen, bij het bewustzijn kan komen en al die andere dingen, dan komt hij hier rechtstreeks bij het einde van de ziel in de gedachte. Nu, als hij u er maar toe kan krijgen, wel, u zult er nooit op een ervan zien, tenzij u hem eerst hebt binnengelaten. U moet hem binnenlaten. En dan, wanneer hij binnenkomt, dan kan hij macht uitoefenen. Wat doet hij dan? Hij begint uw bewustzijn te gebruiken. Hij begint dit te gebruiken. Hij begint deze uitgang te gebruiken. Wat is dat? Zien, proeven, voelen, ruiken, horen. Voorstellingsvermogen, bewustzijn, geheugen, redenering, genegenheid. Hij begint al die verschillende kleine kanalen te gebruiken wanneer hij binnen kon komen in deze bovenste hier. Hij moet eerst in uw gedachten komen en u moet het aanvaarden. Het zou... Luister. Het kan tegen u opbeuken, maar het kan niet bij u komen, tenzij u het aanvaardt. Toen Satan op Eva toeliep en zei, weet je, die vrucht is begeerlijk. Toen stopte ze een ogenblik. Oh, toen maakte ze een fout. Toen ze een ogenblik stopte. Stop nergens voor. U hebt de boodschap. Jezus leeft. God is een genezer. Dat is de boodschap. Stop niet voor iets. Voor geen redeneringen. Nee, nergens voor. Maar zij stopte een ogenblik. Toen stapte Satan regelrecht die gedachte binnen. Ze zei, wel, klinkt redelijk. Doe dat niet. Neem slechts wat God zei. Abraham, wat zou er gebeurd zijn als hij was gestopt voor redenering? Toen hij hem vertelde dat hij een baby zou ontvangen bij Sarah, terwijl ze 65 en hij 75 was. En toen hij 100 en zij 90 was, beleed hij nog steeds dat Gods woord waar was. En hij noemde die dingen die niet waren, als ware ze er is. Zie, hij had zelfs geen hoop. Was er enige hoop? Hij gebruikte niet eens hoop. Wel, zegt u, ik hoop dat het goed met me kan komen. Ik hoop dat ik gezond word. Ik hoop dat ik de Heilige Geest ontvang. Ik hoop dat ik een christen ben. Ik hoop dat ik dit doe. U wilt dat niet? Abraham, we schouwden dat zelfs nooit zo. Amen. Tegen hoop in geloofde hij nog steeds Gods woord. Geloof gaat boven hoop uit. Geloof komt hierachter, van binnenuit. Geloof komt hier vandaan. Hoe komt u binnen? Door dit verstand. Deze deur. Het strijdperk wat zich daar bevindt. Nu, wanneer het zover is dat de strijd in slagorde is gekomen. Nu, de duivel zit vlak bij elk hart deze morgen. Hij zit bij het hart van het kleine meisje. Hij zit bij uw hart. Hij zit daar overal. Hij zei, oh, ik heb het al eerder gezien dat ze het probeerden. Ik heb dat eerder gehoord. Gooi hem eruit. Dat is alles. Gooi hem eruit. Wat zei de Bijbel hier in onze tekst? Om hem eruit te werpen, zo is het. Werp hem uit. Wij hebben training gehad, geloof ik. Wat is er met ons predikers aan de hand? Ik vraag me af welk soort training we hebben gehad. God, training voor deze grote strijd. Matthäus 24 en ook Daniel 12 spreekt ervan dat er een tijd van moeite zou zijn zoals er nooit tevoren op aarde is geweest. En wij leven in die tijd waarin cultuur en opleiding en zulke zaken het woord van God zijn gaan verstikken en we tot redenering enzovoort gekomen zijn. De strijd is nu aan de gang. Wie zal er stand houden? Halleluja! De strijd staat op het punt om los te barsten. Ze staat nu in slagorde. Kijk eens wat een geweldige tegenstander van ginds hebben staan. Wie zal zijn, zoals David zei, laat gij daar die onbesneden Filistijn de levens van de levende God uitdagen? Ik zal hem gaan bevechten. Amen! God wil mannen en vrouwen deze morgen die kunnen opstaan en zeggen, ik zal de Heer op zijn woord nemen. Amen. Ongeacht wat er faalt, wat deze dan deed en wie die deed en wat heeft er iets mee te maken. U, Saul enzovoort, als je bang voor hem bent, ga dan terug naar waar je hoort. Maar Gods leger gaat voorwaarts. Amen. Dappere mannen. Mannen met geloof. Mannen met kracht.
Mannen met begrip. Ze hoeven niet schrander te zijn, ze hoeven niet bestudeerd te zijn. Ze moeten kanalen zijn. God neemt die kleine kanalen. Zij stopt een moment om te redeneren met te zeggen. Wel nu, laten we zien. Wel, zoals, wat als deze kleine dame vanmorgen? Ongetwijfeld. Heeft de dokter haar verteld dat ze wel zo ongeveer aan het eind van de weg is. Dat er niets is wat er meer kan worden gedaan. Wel nu, ik veroordeel die dokter niet. Die man is een wetenschapsman. Hij ziet dat de ziekte het lichaam van het kind heeft overwonnen. Het is buiten zijn bereik gekomen. Hij heeft geen medicijn waar het zal tegenhouden. Dus heeft die kanker die vrouw overwonnen. Zeker, de dood had die baby overwonnen. Maar onze grote bevelhebber. Halleluja, van dit geweldige leger. Hij is de opstanding en het leven. Niets kan hem overwinnen. Halleluja. Het brein van het leger vindt u in haar leiders. De intelligentie. Rommel was in Duitsland het brein van Duitsland. Niet Hitler, Rommel. Zo is het. Eisenhower. Een militair. Patton. De mannen die aan het front waren. Het hing er vanaf hoe zij de orders gaven. Volgt u uw aanvoerder. Als hij de juiste soort generaal is. Als hij van de juiste soort is. Als hij een 4-sterren generaal is. Als hij beproefd is. Als het bewezen is dat hij goed is. Volg hem dan. Hoewel het u verkeerd mogen toeschijnen. Ga door naar het front. Doe zoals hij u zei te doen. Halleluja.
Amen.
Wij hebben een 5-sterren generaal. En zijn naam wordt gespeld. J-E-Z-U-S. Die ons 5 sterren geeft. F-A-I-T-H. Hij heeft nog nooit 1 veldslag verloren. Halleluja, hij heeft dood hel en graf overwonnen. Ruim de duivels uit de weg. Hij is die grote opperbevelhebber. Dus de duivel die komt gewoon niet aan bod. De grootste strijd die er ooit woedde staat nu helemaal op het punt los te barsten. Zeker. Oh, halleluja. Wanneer ik eraan denk. Toen ik daar stond en hem dingen zag doen. Hem dingen zou openbaren, dingen ontsluiten. En zei, het zal op deze manier zijn en op die manier. En daar gebeurt het. Oh, kijk hier terug en zei, oh, wat is deze geweldige leidsman. Oh, ik kijk niet om op te zien of het dokter zus en zo is. Ik zie wat de leidsman zei. Hij is de leidsman van onze verlossing. Halleluja. Wat is verlossing? Bevrijding. Glory. Hij is de leidsman van onze bevrijding. Het grote uur van het bevel valt aan, is op handen. Halleluja. Soldaten met vliegende vaandels en fonkelende wapens. Geloof en twijfel stellen zich vanmorgen in slagorde in deze tabernakel op. Twijfel aan de ene kant, geloof aan de andere kant. Soldaten, sta op je post. Halleluja, onze leidsman de morgenster voert ons aan. Hij trekt nooit terug, nooit. Hij kent het woord terugtrekken niet. Hij hoeft niet terug te trekken. Amen, zeker niet. De grootste strijd die ooit werd gestreden, is nu hier binnen bezig. Jazeker, tussen leven en dood. Tussen ziekte en gezondheid. Tussen geloof en twijfel. Tussen vrijheid en slavernij. De strijd voedt. Poets je speren, soldaten. Wrijf de wapenrusting op. God brengt zijn strijders in gereedheid. Amen. God zal zijn leger. Amerika kleedt haar soldaten met het beste wat ze maar aan kleding kunnen krijgen. Stalen helmen. En helmen en wapenrustingen, wat ze maar hebben. Gepantserde tanks en waar ze maar in zitten. God kleedt zijn leger. Halleluja. Wat voor soort uitrusting gebruiken wij? De geest van het zwaard, het woord van God. Amen. Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard. En scheidt zelfs gewrichten en mergen en onderscheidt zelfs de gedachten des harten. Het woord van God. Om zijn woord te geloven. Dat is de manier waarop God bewapent. Dat gaf hij Eva om haar mee te bewapenen. Maar zij legde haar wapenrusting af. Hoe deed ze het? Door haar verstand open te stellen voor redenering. Over Gods woord redeneert u niet. Daarover valt niet te redeneren. U neemt gewoon Gods woord. Er bestaat geen twijfel over. Er komt geen redenatie bij te pas. Het is Gods woord en dat maakt het vast. Dat is alles. Dat maakt dat het voor immer vaststaat. Zie wat ik bedoel, lieverd? Gods woord, God beloofde het. God heeft het zo gesproken. Ze zeiden tot Abraham, hoe weet je dat u die baby zult krijgen? God zei het zo. Dat maakt het vast.
Wel, waarom heb je hem nou nog niet? Ik weet niet wanneer ik hem zal krijgen, maar ik zal hem krijgen. God heeft het gezegd. Dat houdt me geen moment tegen. Waarom ga je niet terug naar je huis waar je vandaan komt? Ik zal een pelgrim en een vreemdeling zijn in dit land. Amen. God deed de belofte. God zal de baby hier geven in dit land waar hij me heen zond. Halleluja. God zal u genezen. Hier in deze atmosfeer van de Heilige Geest waar hij u heen zond. God zal het aan u geven. Geloof het slechts. Amen. Open die kanalen van de ziel en van het lichaam en zintuigen en bewustzijn. En laat Gods woorden er gewoon in doordringen. Neem eerst dat verstand. Daar bevindt zich het strijdperk. Zeg niet wel, als ik het zou kunnen voelen, als ik het zou voelen dat de heerlijkheid van God viel. Oh, dat heeft er niets mee te maken. Helemaal niets. Open dat verstand. Dat is het strijdperk. Daar maken de slagorden zich gereed. Hier in de frontlinie. Uw verstand. Open het en zeg, ik betwijfel mijn twijfels. Amen. Ik betwijfel mijn twijfels nu. Ik geloof Gods woord. Hier kom ik, Satan. Er zal iets gaan plaatsvinden. Zeker, ja zeker. Hij zal zijn dienstknecht met zijn geest. Hij zendt hun engelen. De mensen maken soms gekheid over engelen. Laat ik hier even een ogenblik iets met u opslaan. Laten we hier even naar Hebreeën gaan. Hebreeën, het vierde hoofdstuk. Vierde hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk van Hebreeën. En laten we nu het 14e vers opslaan. Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zet u aan mijn rechterhand? Al die engelen van God. Nu hier komt de Bijbel zelf en vertelt ons dat God engelen uitzendt. Glorie. Wat zijn ze? Dienende geesten. Glorie. Dienende geesten die van waaruit worden gezonden vanuit Gods tegenwoordigheid om wat te doen? Om zijn woord te bedienen. Amen. U bent er niet om een of andere theologie van een denominatiegroep te prediken, maar om zijn woord te bedienen. Dat zijn zijn dienende geesten. Die worden uitgezonden. Hoe weten we dat ze het zijn? De Bijbel zei dat het woord van de Heere tot de profeten kwam. Is dat juist? Deze engelen bedienen zijn woord door zijn geest. Prediken hen voort door de Heilige Geest. En de geest en het woord kwamen tot de profeten. En de profeten hadden het woord van God. Dat is de reden dat zij de wonderen konden doen die ze deden. Het was niet de mens, het was de geest van God in de mens. De geest van Christus in de mens. Van het woord van God. Wat had hij gedaan? Hij had elk kanaal gereinigd. God had hem gekozen. En hij was gezalfd met de Heilige Geest. En hij was het zelf niet. Hij deed nooit iets totdat hij het in een visioen zag. Elia zei op de berg Karmel, dit alles heb ik gedaan op uw bevel. Nu, Heer, mogen bekend worden dat gij God zijt. Oh, God zij geprezen. Ik heb het zoveel keren gezien. Wanneer je ziet dat de geest van God een plaats beroert. En die plaats onder de zalving komt. Als deze kleine groep hier binnen vanmorgen alleen maar deze gezindheid kon aannemen. En elke twijfel uit de weg kon ruimen. Hoe kunt u nog steeds twijfelen? Wanneer u ziet dat de doden worden opgewekt. Dat de lammen lopen, de blinden zien en de doven horen. De engel des Heren, zijn foto hangt hier zelfs aan de muur. Heeft de wetenschap overal in verlegenheid gebracht. Wat doet hij? Blijf zuiver bij het woord. Amen. Het veldt elke duivel. Ja, dat doet het. Wat is het? Het zijn de dienende geesten die uit de tegenwoordigheid van God worden gezonden. Om de sprekers van het woord, die bij het woord blijven, te zalven. En hij bevestigt het woord met de tekenen die volgen. Het brengt Jezus voort als dezelfde gisteren, heden en voor immer. Daar is hij. Hoe zouden wij kunnen twijfelen, terwijl hij zowel wetenschappelijk, stoffelijk, geestelijk, op elke mogelijke wijze is bewezen hier te zijn? Wat is er aan de hand? Het ligt aan onze gedachten. Wij openen ons verstand voor de dingen en we zeggen, wel, ik weet het nog zo net niet of het zo zou kunnen zijn. Misschien als ik me morgen beter voel. Oh, dat heeft er helemaal niets mee te maken. Zoals ik al dikwijls heb gezegd, Abraham zou tegen Sarah hebben mogen zeggen, ze was al voorbij de leeftijd dat ze een vrouw was. U weet wat ik bedoel, de tijd van leven. Haar 28 dagen, zie. Ze was 65 jaar oud. Ze was er waarschijnlijk al 15, 20 jaar overheen. En hij had misschien tegen haar gezegd, na een paar dagen, voel je al wat anders, lieveling? Helemaal niet anders. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. We zullen toch doorgaan. Wel nu, als jij weer opnieuw begint als een jonge vrouw, dan weten we dat door dat levensbloed, wel dan zullen we ontdekken dat het de baby zacht zal ontvangen en alles zal in orde zijn. Nu, voel je al vandaag al een beetje anders? Het is een maand geleden sinds hij het me beloofde. Voel je al een beetje anders, lieveling? Helemaal niet, Abraham. Er is geen enkel teken, niets. Ik ben nog steeds zoals ik nu de laatste paar jaren ben geweest. Helemaal geen verschil. Oh, God zij geprezen, we zullen hem hoe dan ook krijgen. Bedoel je, Abraham, als het... Kijk, als hij het je beloofde, dan zou hij ons zeker een teken in die richting hebben gegeven. Zeker zou hij ons een teken hebben gegeven. Huh. Een zwak en overspelig geslacht zoekt naar een teken. Zo is het. Hij had een teken. Wat was het? Gods woord. Dat was een teken. Hoe kon God zijn kind genezen? Gods woord had het gesproken of ik nu wel een gevoel ervaar of geen gevoel. Het maakt niet uit wat er gebeurde. God heeft het zo gezegd. En dat maakt het vast. Abraham zei, haal je hoeden en alles bij elkaar, we gaan het land uit. Waar ga je heen? Ik weet het niet. Amen. Maar we gaan hoe dan ook. Daar gaan we. Ze pakten in en gingen. Halleluja. Dat is het werkelijke woord van God. Wat haalde hem eruit? De belofte Gods, het woord van God. We zullen hem gaan krijgen. Kom uit van onder je volk, Abraham. Want het zijn twijfelaars en ongelovigen. En ze zullen u in dezelfde situatie brengen. Kom eruit en schuif jezelf af en leef voor mij. Wat is het? Laat alles los wat u zich verbeurs bent. En uw gevoelens. En teken het u op die manier. Open je verstand en bedenk dat ik het ben. Kom en leef met mij. Amen. God roept elk zaad van Abraham deze morgen tot hetzelfde soort leven. De geweldige strijd is nu aan de gang. Over de hele wereld. God wil dat zijn kinderen zich afscheiden. Van wat? Van zien, proeven, voelen, ruiken, horen, verbeelding, bewustwording, redenering, genegenheid, alles. Om hun verstand te openen en het woord te laten binnenkomen. En door te marcheren met het woord. Dat is een werkelijke soldaat. Dat is de manier waarop de sterren staan. Het zonnestelsel is niet veranderd. De dierenriem, de morgenster, komt elke morgen op om op zijn post te staan. Helemaal precies zoals het deed toen de aarde werd geschapen. De avondster neemt haar plaats in. Elke ster, de kleine beer, precies op het goede moment in het seizoen staan ze precies op de plek waar ze worden verondersteld te staan. De poolster staat onbewegelijk en verroert zich nooit. Halleluja. De hele zaak draait om de poolster. Heel de rest. Omdat deze precies in de as van de aarde staat. Dat is Christus. Amen. Hij staat daar. Beveelt zijn leger als een geweldig veldheer. Zoals Mozes op de berg stond met zijn handen opgeheven. En Israël vocht en ze sloegen zich er een weg doorheen. En hij stond daar met zijn handen opgeheven. Hij stond daar met zijn handen opgeheven tot de zon onderging. Ze moesten zijn handen omhoog houden. Dat was Mozes. Hij was een type van Christus. Om er zeker van te zijn dat zijn handen omhoog bleven, werden zijn handen aan het kruis genageld. Halleluja. En hij beklom de bolwerken van de heerlijkheid vandaag. Met zijn bebloede klederen voor God. Aan de rechterhand van zijn majesteit daar. En de strijd voor elke soldaat is om zijn weg er doorheen te slaan. Het maakt me niet uit wat er plaatsvindt. Met het woord van God zal hij zich een weg hakken naar de vrijheid. Amen. Zoals een kuikje in een ei. Wat als die bang is om te piepen? Wat als die bang is om in het ei te pikken? Wat als het kuikentje binnen in het ei, als dat vogeltje bang was om aan de eierschaal te komen? Wat als hij daar buiten een geluid zou hebben gehoord wat sprak? Kom die dan niet op, je zou je kunnen verwonden. Maar de natuur in die vogel zelf zegt hem, pik er tegen. Sla er een gat in. Laat al de oude organisaties zeggen dat dagen van wonderen zijn voorbij. Je zult je pijn gaan doen, je zult op fanatisme komen. Pik regelrecht op de dop in, zo hard als je kunt. Halleluja. Satan, ga uit de weg. Ik kom hieruit vandaan. Ik blijf hier niet langer liggen. Ik blijf hier niet langer zitten. Ik blijf hier niet langer op het grondgebied van de oude duivel. Ik pik mijn weg naar buiten vanmorgen. Amen, ik ben een adelaar. Amen. Halleluja. Die kleine adelaar, die daar met zijn nek als van een mechanische hamer tegen die dop pikt, ongeacht hoe hard die schaal is. Hij pikt zich daar regelrecht doorheen. Het eerste wat hij kon, weet u, was dat hij zijn vleugels een beetje kon uitslaan. Het was in orde met hem. Pik u weg naar buiten, zo is het. Hoe doet hij het? Beukend met, zo spreekt de Heer. Zo spreekt de Heer. Zo spreekt de Heer. Ten slotte begint hij wat frisse lucht te ruiken. Zo spreekt de Heer. U hebt je hoofd al buiten. Zo spreekt de Heer. Druk nu hard door, u komt naar buiten. Hij gaat nooit meer terug in de dop. Amen. Hij is vrij. Oh, dat woord, wanneer het zich eenmaal heeft vastgezet door al die gevoelens. En dat bewust worden al die dingen tot het zich hier heeft vastgezet. En dat verstand zich opent en het binnenlaat. Oh, God heb genade, er is er nooit iets in staat om het weer tot slavernij te brengen. U bent vrij. Hij die de zoon heeft vrijgemaakt, is uit de schaal. Uw denominatie kan u nooit meer terugroepen. De duivel zou nooit meer iets met u kunnen beginnen. Hij sist en huilt tegen u, maar u bent op de hoofdweg. U loopt met hoge snelheid op de hoofdweg. U hoort voortrekkend op de koninklijke hoofdweg. Een gezalde strijder van het kruis. Al uw arenden, verkondig het met geloof. Dat Jezus het licht der wereld is. Omhoog marcherend op de koninklijke hoofdweg. Zeker. Ja, zeker. Dit zijn bedienende geesten.
die gezonden zijn uit de tegenwoordigheid van God om dienaren te zijn, om wat te bedienen, zijn woord. Niet een of andere theologie, maar Gods woord. Ze zijn dienende geesten, uitgezonden van God om te dienen. Dienende geesten. Oh, en bedenk, als hij iets verkondigt wat buiten het woord is, dan kwam het niet van God. Omdat uw woord in de hemel altijd wordt bevestigd. Altijd waakt God er in de hemel over het woord. En hij zal nooit een geest zenden om iets te prediken wat niet het woord is. Hij zal nooit een geest zenden met de geweldige titel zoals dokter, een met zijn woord achter tevoren en al dat soort dingen. Die zegt, wel natuurlijk de dagen dat er wonderen van gebeuren, zijn verleden tijd. Dat weten we allemaal. Nee, dat kwam niet van God, dat is een tegenspraak met het woord. Amen. Hij zendt degene die de geest van het woord prediken. Amen. Oh, ik had nog ongeveer 4 of 5 dingen, maar ik zal het deze keer laten liggen en het de volgende zondag nemen. Goed, Satan en zijn demonen zijn gezalfd. Als deze geesten van de engelen gezalfd zijn om u het woord te brengen, om te maken dat u het woord gelooft, nu zou u kunnen begrijpen dat ooit een profeet, een werkelijk profeet van God zou kunnen horen, dat die Gods woord ontkent. Oh nee, wat gebeurde er toen die organisaties van hun dagen opstonden en zeiden, nu, hij is fout. Toen stond hij alleen in zijn eentje.
Amen.
Hij zei, het is juist. Kijk eens naar Micha de vroeger. Die kleine heilige roller, begrijpt u? De zoon van Himla. Er stond daar 400 gezalfde, dat werden ze verondersteld te zijn, gezalfde profeten, allemaal goed doorvoed en verzorgd, met geweldige academische graden, zeer bestudeerd en verfijnde geleerden. En ze zeiden, trek op onze trouwe koning, de Heer zal met u zijn, dat hoort ons toe. Jozua gaf het aan ons, trek dus op en neem het. Dat is precies in orde, trek op en neem het in. Wat zei hij? Wel, weet je, Jozua wat zei, is hier niet nog een profeet te zeren? Wel, ze hadden de 400. Waarom de 400 niet geloven? Hij zei, maar u hebt zeker ergens nog wel een ander. Hij antwoordde, wel, we hebben er nog één. Er is er nog één. Maar oh, ik haat hem. Dat is de man naar wie ik graag zou luisteren. Zie. Hij zei, breng hem hier, laten we zien wat hij zal zeggen. En dus gingen ze heen en zeiden, nu luister, zet je spreek heel goed in elkaar deze morgen, omdat je voor de koning moet prediken. Je moet prediken voor heel de raad van predikanten, van zus en zo, van Palestina, de voltallige raad van predikanten. Nu, u herinnert het zich, hier is wat ze zeiden. Zeg u hetzelfde, gelooft u hetzelfde. Daar had hij de verkeerde man te pakken. Die man had het redeneren al overboord gegooid. Hij had de kanalen al schoongemaakt, zie. Zijn bewustzijn en... Wel, weet u wat ze zullen doen? Als u hetzelfde zult zeggen, kan ik me voorstellen dat ze u de strikshaus zullen maken. Waarschijnlijk doen ze dat. En ze zullen u aanstellen tot algemeen hoofd van het plaatselijk district hier. Als u alleen maar met hen wilt instemmen. Dat was geen echte man Gods. Ja, zijn kanalen waren gezuiverd. Heel zijn geweten en alles was rein. Zijn geest was open voor het woord van God. Alleen het woord van God zou hij geloven. Dat zijn dieners de geesten. Dat is een dienende geest. Hij zei, ik weet nu niet wat te zeggen, maar ik zal u dit vertellen. Ik zal alleen zeggen wat God mij vertelt te zeggen. Dus wachten zij die nacht af. Hij kreeg een visioen. De volgende morgen, ik zou me kunnen voorstellen dat Micha de schriften doorkeek en zei, nu, laten we eens even kijken, is dat visioen? Nu, al die mannen, er klopt hier ergens iets niet, omdat dit in tegenspraak is met wat ze hebben gezegd. Maar, wat zou er geschreven staan? Laten we eens even kijken wat Elia de profeet vroeger heeft gezegd. Want we weten dat hij een profeet van was. Eens even kijken welk woord van de Heer tot Elia kwam. Ja, en wat stond er? En de honden zullen Izebels bloed lekken. De honden zullen haar verslinden vanwege de rechtvaardige Nabot. En toen hij dat zag, zag hij dat zijn visioen helemaal klopte met het woord van God. En die oude aangetoond wat te wachten. Hij liep daar regelrecht heen en zei, brek op! Maar ik zag geheel Israël. Zie, toen schaamde hij zich niet om zijn visioen te vertellen, omdat het het woord van de Heer was. Hij wist dat hij die zaak gewoon volmaakt kon aanvaarden. Waarom? Hij had zijn hart en zijn verstand geopend voor het woord van God. En het woord van God had zich daarop geopenbaard, zodat hij wist dat het volmaakt het woord van God was. Nu zegt hij, oh, als ik maar een Micha zou kunnen zijn, dat kunt u. U bent het. Jij bent het ook, lieverd. U bent een Micha, de profeet. Wat kunt u doen? Uw verstand openstellen. Wat probeer ik u deze morgen te vertellen? Het woord van de Heer. Zie? Open uw verstand. Zeg, nu, weet u, ik geloof zeker dat ik genezen kan worden. Wel, wat is het dan? Is het het woord van de Heer? Zeker is het woord van de Heer. En deze vent hier zegt, de dagen van de wonderen zijn voorbij. U kunt dit niet maken. Vergeet dat. Stel God op de eerste plaats. Hier komt het woord van de Heer en hij sprak het. En zo was het. Nu, wat deed Satan? Satan had anderen gezalfd. Dus Satan zat zijn dienstknechten. Zeker. Zeker. Hij zalft zijn dienstknechten. Waarmee zalft hij hen? Met ongeloof.
Satan en zijn demonen zalven de mensheid om het woord van God niet te geloven. Nu, als u daar de bevestiging van wilt zien, sla dan Genesis 3 vers 4 op. Laten we eens even weer teruggaan en hier een ogenblik naar luisteren om te zien of dat niet zijn eerste tactiek was. Dat was het eerste wat hij deed. Hij verandert nooit deze tactiek, hij gebruikt het altijd. Nu, kijk of dat gebeurt. Nu, hij was het niet oneens over het woord. Hij maakte alleen maar dat zij dat wat verkeerd uitlegden, weet u, om het er gewoon een beetje te laten klinken op de manier dat hij wilde dat het klonk. Niet het hele woord nemen. Nu, Genesis, ik heb hier Genesis 3 vers 4. Laten we eens kijken wat er staat. Goed. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult zekerlijk niet sterven. Niet zekerlijk sterven. Ziet hij hoe hij er met zijn citeren omheen draaide? Oh, wij geloven dat de dagen van de wonderen voorbij zijn. Wij geloven niet dat er zoiets bestaat, dat mensen de Heilige Geest ontvangen, zoals ze met een Pinksteren deden. Oh, hoe je ook wordt gedoopt, dat maakt geen enkel verschil. Ziet u de duivel? Ziet u zijn list? Wel, als de dokter u zei dat u niet gezond kunt worden, dan is er niets meer aan te doen. Nu, niet om de dokter in een verkeerd daglicht te stellen, of niet te geloven, de dokter werkt op het vlak van de wetenschap. En de dokter heeft alles gedaan wat hij kan om het leven van die persoon te redden. Maar het leven kan niet worden gered omdat hij niets anders meer weet te doen. Hij is aan het einde van zijn kunnen. De man is eerlijk. Maar nu, de boom van kennis is in orde. Maar wanneer u zover bent gegaan als hij rijkt, stap erover op de boom des levens en blijf gewoon doorgaan. Amen. Dat is het. Het zal slechts tot zover werken. Zie? Nu, wat doet deze tactiek van Satan nu? Wat wordt hier gezegd? Nu, kijk het eerste en het tweede vers. Nu, laat ik vers 1 tot 3 lezen. De slang nu was listiger dan al het gedierte des vels, het welk de Heere God gemaakt had. En hij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van elke boom in de hof? Luister nu naar hem hoe gemeen die wordt en hoe hij dat woord ontverbloemt. Ziet u, wat probeert hij te doen? Door te dringen in haar gedachten. Zie, hij spreekt tot haar nadat het woord daar al verschanst was. Nu, laat Satan geen enkele versterking bouwen. Zie? Houd Gods woord verschanst in uw hart. Begrijpt u? Doet u hetzelfde. Nu, kijk u, Michas. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden, ziet u, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, nog die aanraken, anders zult gij sterven. Ziet u, nu dat is het woord. Zij citeerde het weer terug aan hem. Let nu op. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult niet zekerlijk sterven. Ziet u zijn tactiek? Ziet u, wat probeert hij te doen? Dat eerste menselijk wezen. Hij probeert die dierbare vrouw daar, Gods dochter, te zalven met ongeloof in Gods woord. Dat is precies wat hij probeert haar te laten doen. Zo probeert hij het met jou te doen, lieverd. Zo probeert hij het met elk van u daar te krijgen. U te zalven. En het enige wat u hebt te doen, nu u hebt de vrije keuze. U kunt het aannemen als u wilt. Maar schop het eruit. Als Eva dat moment maar niet was gestopt om te luisteren. Stop voor niets. Sta niet stil. Toen Elisa tegen Gehazi zei, neem mijn staf. Ga heen en leg mijn staf op de dode baby. En als iemand tot je spreekt, spreek niet terug. Als iemand je probeert tegen te houden, blijf gewoon doorgaan. Kijk naar de vrouw toen haar knecht riep. Ze zei, zadel een muilezel. En drijf hem aan. En houd niet op voor ik het u vraag. Dat is het. Wanneer u de boodschap hebt ontvangen, blijf dan doorgaan. Amen. Ze zeggen, ik kan niet nog eens lopen. Oh, ik word zwak. Blijf gewoon doorgaan. Stop niet, leg alles opzij en blijf doorhakken. Broeder, u hebt het zwaard in uw hand gekregen. Blijf doorhakken. Ik ging dus naar het voetbalstadion en zou gaan prediken. En ik stopte bij de deur en ik keek omhoog en daarboven stond, het is niet de grootte van de hond in het gevecht, het is de grootte van de vechtlust in de hond. Dus dat doet de strijd winnen, zie. U zult zeggen, wel kijk eens naar al de grote kerken die hier tegen zijn. Het maakt me niet uit hoe groot ze zijn. Het is de strijdlust in de hond wat telt. Het is het geloof wat in ieder persoonlijk is. Als je een lafaard bent, ga dan terug naar moeders pappot. Wel, broeder, als je een soldaat bent, houd dan stand. Er is een strijd aan de gang. Goed en kwaad zijn in een strijd gewikkeld. Laat vechten. Precies wat toen Pieter Carter de stad binnenging en zei, de heren zei me om hierheen te komen en een opwekking te houden. En huurde een oud pakhuis en ging naar binnen en begon het schoon te maken. En de grote tiran van de stad, met een pistool op zijn heup, kwam eraan en liep de deur binnen. Iemand had gezegd, wat is die kerel ginds aan het doen? Ze zei, het is een prediker, hij zal een samenkomst gaan houden. Wel, ik vermoed dat ik er even heen zal gaan om hem op de straat te smijten en hem eruit te jagen. Dat is alles. Wij willen in onze buurt geen samenkomst. Dus ze ging erheen en stopt bij de deur. En Pieter Carter met zijn jas aan, weet je. Was net bezig de ramen en de muren te wassen, klein ventje. Weet je. De oude prediker lachte hem uit, weet je. Omdat hij kip had met zijn handen. Wat tegenwoordig etiket is, weet je. Ja. Dus hij was net bezig om de ramen te wassen en van alles in orde te maken. Die bullebak liep erheen, trok zijn jas, pistool op zijn heup en zei: wat ben jij aan het doen? Oh, zei ik ben aan het rennen, ramenzeemen. Hij bleef gewoon doorgaan met ramenzeemen, weet je. Hij had maar één doel, God had me gezegd, een opwekking niet te houden. Zie, hij bleef gewoon doorgaan met ramenzeemen. Hij zei, wij staan hier geen opwekking naartoe. Hij zei, oh, maar de Heer heeft me gezegd om deze opwekking te houden, zie. En hij bleef gewoon doorgaan met zijn werk, zie. Hij zei, er is iets wat je moet begrijpen. Hij zei, ik deel hier in deze staat de lakens uit. Hij zei, oh ja. En hij bleef gewoon doorgaan met ramenzeemen, weet je. Hij zei, voor je een opwekking niet houdt, zou je mij er eerst uit moeten slaan. Hij zei, oh, moet ik dat? Wel, dan zal ik dat maar als volgende doen. En hij trok zijn jas uit, liep op hem af, pakte hem bij zijn kraag en sloeg hem tegen de vloer, sprong bovenop hem en zei, ik zou moeten vechten terwijl ik regeren, vergroot mijn moed, heer. En hij sloeg hem bont en blauw en vroeg, genoeg gehad? Hij zei, ja. Hij stond op en schudde hem de hand en hij werd die avond gered in de kerk. Daar hebt u het. Zie, neem gewoon het woord van God en sla u weg door elke twijfel. Zie. Zie. Zeker, dat is het. Als daar het volgende keer bij is, laat het worden gedaan. Zo is het. Het volgende wat ik heb te doen is mijn twijfels kwijt te raken, ze neer te slaan. Dat is mijn volgende kwijt, om al mijn opgewonden verwaardheid uit de weg te ruimen. Al mijn zintuigen mij vertellen wat wel je voetje maar slecht. Dan is het volgende die zaak af te kappen. Zo is het. U zegt wel, ze vertellen me dat, bij mijn geweten zegt broeder Ben, dat ik kan, wel, u kunt maar beter die zaak weghaken. Anders zult u nooit verder komen dan zover. Zorg gewoon dat uw volgende werk wordt gedaan. Trek je jas uit en stot je er meteen in. Blijf gewoon doorgaan. Eén doel. Ik zal gaan winnen. Amen. Ik kan niet verliezen, ik zal winnen. Amen. Satan zelf. Ziet u, wat is zijn eerste tactiek? Wat was zijn eerste plaats die hij moest veroveren? Het verstand. Ze stopte een ogenblik om te luisteren naar wat hij zei. Oh, zegt u dat niet? Daar maakte menige vrouw haar fout. En maakte menige man zijn vergissing. Zo is het. Een ogenblikje stoppen. Even stoppen. Hoeveel keren heb ik geen echtscheiding en dat soort zaken van zien komen? Wel, ik zeg u, broeder Brenham. Hij floot net als... Weet u? En ik stopte, en eerlijk, ik was niet van plan om het te doen. Daar heb je het. Oh, ik zat vlak tegenover haar aan de tafel. Ze had de mooiste ogen. Zie. Dat is het. De duivel doet hetzelfde. Oh, de dokter zei me dat ik niet gezond kon worden, dus. Nou, daar heb je het. Precies hetzelfde, de grootste strijd die ooit werd gestreden. Wel, ze zeggen mij, ik zeg dat die en die beweren de Heilige Geest hebben. Ja, u kijkt naar een of andere huichelaar. Maar wat met hen die het werkelijk hadden, zie. De duivel zal u op een of andere kraai wijzen, maar hij zal u niet de echte duif wijzen. Zo is het. Hij zal u die ene niet tonen, maar het woord die zal hij uw ogen verblinden. Oh, hij is ook een strijder. Bedenk, echter, dat hij die in u is, groter is dan hij die in de wereld is. Houd dus vast aan Gods woord, geloof het, u kapiteins van het leger hier. Houd uw vesting, broeder. Zo is het goed. Ga door op de plaats van uw plicht. Eens had ik hier een meisje, die dame zit hier nu misschien, haar naam was Nellie Sanders. Een van de eerste keren dat ik de koorts zag dat een duivel uitgedreven werd. We woonden, als ik mijn plaats nog goed herinner, toen waren we 3 blokken verderop, hier vandaag, aan de andere kant van de begraafplaats. En ik was juist prediker geworden en ik was hier op deze hoek aan het prediken in een tent samenkomst. En dat meisje was een van de beste danseressen. Ze ging daarheen naar de middelbare school, zij en Leehoorn, velen van u hier in de stad kennen Leehoorn van hier ginds. Hij exploiteert die biljartzaal daar. Dus zij en Leehoorn waren de beste dansers van de stad en hij is zelf katholiek. Natuurlijk betekent het godsdienst niet voor Nelly en die anderen. En ze was geweldig goed in het dansen. En hij ook. En ze voerden deze dans hieruit die ze de Black Bottom en de Jitterbugs noemden en al die dingen. En zij tweeën waren de beste in de straat. En op een dag wankelde ze hier op een avond de samenkomst binnen. Daar viel ze neer voor in de samenkomst. Kleine Nelly. De beste meid. Ze lag daar bij het altaar. Ze hief haar hoofd op en ze huilde. De tranen liepen over haar wangen. Ze zei, Billy. Ze kende mij. Ze zei, ik wil zo graag gered worden. Ik zei, Nelly, je kunt gered worden. Jezus heeft je al gered, meisje. Je moet het nu aanvaarden op grond van zijn woord. En ze bleef daar en ze huilde en ze bad. En ze vertelde God dat ze nooit meer zou luisteren naar de dingen van de wereld. Plotseling kwam er een lieflijke zoete vrede over haar ziel. Ze stond op van waar ze was, jubelend en God prijzend en verheerlijkend. En ongeveer 6 of 8 maanden daarna kwam ze op een avond door Spring Street. Nu, ze was nog maar een jong meisje, ze was nog maar een tiener, ongeveer 18 jaar oud. En ze kwam naar mij toe en ze zei, Hope, dat was mijn vrouw die overleden is. Ze zei, ik wilde dat ik eruit zag als Hope en Irene. Ze zei, weet je, ze zijn nooit in de wereld geweest. Ze zei, de wereld zet een stempel op je. Ze zei, ik heb een ruwe uiterlijk gekregen. Nu, ik ben ermee opgehouden om make-up en dat spul te gebruiken, maar ik zie er zo ruw uit. Zelfs mijn gezichtsuitdrukking, ik zie er zo ruw uit. Ze zei, zij zien er zo onschuldig en teer uit. Ik wilde dat ik dat nooit had gedaan. Ik zei, Nelly, het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alles onder, lief. Ga door en geloof het. En Wayne Bledsoe, weet u, velen van u kennen hem, hij is al jarenlang een boezemvriend van mij. Hij dronk en hij kwam hierheen met mijn broer Edward. En hij werd dronken hier in de straat en ik pikte hem op, omdat anders de politie hem zou pakken. En ik nam hem hier mee naar heen en ik was prediker en hij woonde bij papa en mama voor ik was getrouwd. En ik nam hem mee en ik legde hem daar op bed. En ik sliep op het vouwbed. En er zijn een heel stel brenners, weet u, we zijn met ons tienen. Er waren ongeveer 4 kamers en we moesten een beetje woekeren met de ruiken. Dus daarom sliep ik op een oud vouwbed. En ik klapte het zo uit en ik legde Wayne op mijn bed. Dronken. En ik moest hem mee naar huis nemen en hem neerleggen. En ik lag daar en ik zei, Wayne, schaam je niet om zo te zijn? Hij zei, oh, Billy spreekt niet zo tegen mij. Weet je, oh. En ik legde mijn hand op mij en ik zei, ik zal voor je bidden, Wayne. God zegen je. En ik was ongeveer, ik vermoed dat ik ongeveer een jaar ervoor was gered. En toen stopte plotseling een taxi buiten. En het portier sloeg dicht en er klopte iemand heel hard aan. Broeder Bill, Broeder Bill! Ik dacht, oh goedheid, er moet iemand op sterven liggen. Ik sprong op, liep naar de deur, greep mijn oude jas, sloeg die zo om mijn pyjama, dekte Wayne onder en rende naar de deur. En het klonk alsof er een vrouw was. En ik opende de deur en het jonge meisje stond voor de deur. Ze zei, oh, kan ik binnenkomen? Ik zei, kom binnen. Ik draai dat licht aan en... Nou, ze huilde gewoon maar en zei, oh, Billy, Billy, het is afgelopen met me. Ik vroeg, wat is er aan de hand, Nelly? Heb je een hartaanval gehad? Ze zei, nee. Ze zei, broeder Bill, ik kwam de Spring Street. En eerlijk, broeder Bill, ik probeerde er niks slechts mee, broeder, niks slechts mee. Ik zei, wat is er aan de hand? Ik dacht, wat moet ik met eraan? Ze zei, ik weet niet wat ik moest doen. Ik was nog maar een jongeman. Ik dacht, oh broeder Bill, ik word gewoon helemaal stukken gescheurd. Ze zei, nu komt op eens daar, zus, vertel me er alles van. En ze zei, wel, ik liep door de straat. En bij de Redmans Hall, en vroeger hadden ze daar op zaterdagavond aan het dansen. Ze zei, ik had wat stoppen, ik zou naar huis gaan om een jurk te maken. En ze zei, ik hoorde die muziek, weet je. En ze zei, ik stopte een ogenblik. En het bleef steeds beter worden. Dus ik dacht, weet je, het zal je geen kwaad doen als je hier staat. Daar maakte zij haar vergissing. Ze stopte een ogenblik. Ze luisterde alleen maar. Wel, ik zal gaan denken, heer, gij weet dat ik u lief heb. Oh, gij weet dat ik u lief heb, heer. Maar ik kan me nog eens goed de tijd herinneren dat Lee en ik gewoon de bekers en zo wonnen. Wel, ik herinner me die oude muziek die me vroeger zo aantrok. Het doet me nu niet meer. U denkt dat het u niet aantrekt. Maar het heeft u daar al te pakken. Dat is net genoeg zoals jij het daar wil hebben. Hoeveel kennen Nelly Sanders? Ik vermoed heel wat van u. Ze zeiden... Ze zei, wel, weet je wat, als ik de stoep daar op ga, dan kan ik misschien nog tegen een paar van hen getuigen. Zie, oh, we vinden ze precies op het grondgebied van de duivel. Blijf er vandaan. Schuw elke vorm van het kwaad. Maar ze liep tot boven aan de stoep en stond daar een paar ogenblikken. En voordat ze het wist, lag ze in de armen van een van de jongen op de dansvloer. En toen kwam ze tot zichzelf en stond ze te huilen en zei, oh, nu ben ik voorgoed verloren. En ik dacht, wel, ik weet niet te veel over de Bijbel, maar ik geloof dat Jezus dit zei. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. En Wayne was een beetje ontnuchterd en zat het aan te kijken, zie. Dus ik zei, nee, duivel, ik weet niet wie je bent. Maar ik zeg je nu dat dit mijn zuster is. En je hebt niets met haar te maken om haar vast te houden. Ze bedoelde dat niet. Ze stopte alleen maar voor een ogenblik. Toch maakte ze daar haar vergissing. Ik zei, maar je zal uit haar moeten komen, hoor je me? En de heren helpen mij, God zal het weten bij de rechterstoel. Maar die glazen deur begon vanzelf open en dicht te gaan. Piep, pats, daar bij de deur. Piep, pats. Ze zei, Bill, kijk daar eens. Ik zei, ja, wat is dat? Ze zei, ik weet het niet. Ik zei, ik even min. En de deur ging van piep, pats, zo dichtslaand. En ik dacht, wat is er hier aan de hand? Wat is er aan de hand? En ik keek zo naar binnen. Ik zei, verlaat haar, Satan! In Jezus' naam, kom uit van haar! Toen ik dat zei, leek het alsof een geweldig grote vleermuis van ongeveer zo lang van achter haar omhoog kwam, met lang haar wat vanuit zijn vleugels naar beneden hing en van zijn poten net zo. En het ging van kwam recht op me af, zo hard mogelijk. Ik zei, oh Heere God, het bloed van Jezus Christus beschermt mij daarvoor. En Wayne sprong op in het bed, keek, daar hing het als een grote schaduw, cirkelde rond, kwam voorbij en dook neer achter de bed. Daar kwam Wayne uit bed, maar de volgende kamer zo hard als hij me kon. Ik nam Nelly mee en bracht haar naar huis en kwam terug. Moeder ging daar naar binnen, schudde de laken uit en alles. En er was niets aan de hand. Wat was het? Er was een duivel uit haar gegaan. Wat gebeurde er? Zij stopte een ogenblik. Dat is alles. Sta helemaal niet stil. God laat zijn woord in uw hart zinken en neem gewoon dat zwaard en begint te hakken en te snijden. Halleluja, ik heb geen tijd om ergens anders op te wachten. Ik ben net overgestoken. Ik heb zelfs geen tijd om te acclimatiseren. Hij zei, wel, wanneer jij mijn staf neemt en op je Bijbel legt, als er iemand tot u spreekt, spreek zelf niet tegen hem. Als de duivel zegt, hé, weet je wel wat je voelt? Spreek zelfs niet met hem, blijf doorgaan. De duivel, weet je, de duivel zegt, maar weet je wat, je kent die en die wel. Herinner je nog dat toen zij de Heilige Geest ontvingen, dat ze bijna hun verstand verloren? Spreek zelfs niet helemaal met hem, blijf doorgaan. U weet niets over die en die, het gaat tussen u en God. Zo is het, houd vast aan God. Hij zal zijn dienstknechten, ik moet voortmaken. God zal zijn dienstknechten. Nu, ik moet hier een paar aantekeningen overslaan, maar ik zou dit graag willen zeggen. Heer, luister nu aandachtig, kleine dame. Luister nu aandachtig. Heer, zien wij de tactiek van de duivel. Hoe zien wij het? Ik heb hier nu een heleboel schriftgedeelten over profeten en zo, waar hij tot hen kwam en over verschillende mensen door de hele Bijbel, bij wie hij hetzelfde deed. Het is alweer zijn tactiek om te proberen de mensen ertoe te krijgen Gods woord niet te geloven. Luister, u soldaten van het kruis. Als u één woord van Gods geschreven Bijbel niet gelooft, bent u ontwapend. Geloof je dat, lieverd? Dan ben je ontwapend. Dan geef je je over. Jij zwakkeling. Doe de volledige wapenrusting Gods aan. Amen. We bevinden ons in een strijd. Wat God sprak is waar. En elk mensenwoord is een leugen. Zie. Maar zodra hij u ertoe krijgt om naar één ding te luisteren. Dat is zijn tactiek. Dan bent u ontwapend. Naar hoeveel dingen moest Eva luisteren? Nee. Op datzelfde moment was ze ontwapend. Wat deed de duivel? Vloog regelrecht naar binnen via haar gedachten, in haar geest. En daar werd ze bedorven. Is dat waar? Ze werd bedorven op hetzelfde ogenblik dat ze werd ontwapend toen ze Gods woord niet geloofde. Goed, hier zien wij zijn tactiek. Gods soldaten wordt opgedragen om de volledige wapenrusting Gods aan te doen. Is dat jaar? Nu, als u dat schriftgedeelte wil opschrijven, u vindt het in Efeze 6, vers 10 tot 13, zie. Daar is het een tijdje geleden. Het is onze tekst. Goed. Let op, doet aan de volledige wapenrusting Gods. Heb je nog een paar minuten de tijd? Laten we even teruggaan. Een ogenblik. Laten we kijken wat de volledige wapenrusting Gods is. Goed. Laten we beginnen bij het tiende vers. U luistert nu aandachtig. Laten we de volledige wapenrusting van God ontdekken. Voorts, mijn broeders. Ik weet dat ik, het is ongeveer 20 minuten voor 12, ik wil u vandaag niet al te lang onderwijzen, maar ik kan u misschien nog maar net één boodschap prediken voor ik een van mijn reizen voor de zomer maak, ziet u? En weet u wat? Weet u waarom ik dit doe? Ik zal het u zeggen. Onlangs had ik een droom. Ik zou dit niet vertellen, maar ik denk er gewoon aan, ik zou het even goed kunnen doen. Nadat de Heer mij de uitleg had gegeven, ik droomde dat ik op het punt stond om een grote rivier over te steken, om zendingswerk te doen. Ik was daar met mijn vrouw. En hoeveel hebben er George Smith gekend? 6 seconden Smith, hier uit de stad. George Smith, zijn zoon is hier bij de politie. Daarom is George nu alcoholist, maar hij was een van de beste boksers. Hij was het die mij trainde, voor ik zelfs nog naar de IMCA of waar het ook heen ging. Hij trainde ons gewoonlijk en hij was snel, zeer snel. Hij was maar een weltergewicht van 65 kilo en hij trainde mij. Hij was gewoon daar aan het staan en hij kon dan zo met zijn vuist recht naar voren stoten en me in mijn maag raken en me optrekken tegen de muur omhoog. Maar en het deerde me niet. Hij had me gewoon zo geoefend dat ik niets anders meer was dan training. En toen ik onlangs 's nachts droomde, zag ik 6 seconden Smith. Nu, het was geen visioen, het was een droom. En ik zag 6 seconden Smith. Jonge kerels kwamen om met hem te worstelen, te vechten, te worstelen. En die oude man van ongeveer, ik denk zo, ik ben 52, hij is ongeveer 58, 60. Er was geen enkele van die jonge knapen die hem ook maar enigszins kon aanraken. Hij pakte ze in tot een kluwe. En hij vloerde ze zo en hield ze vast met zijn hand. Ik dacht, dat is vreemd. En ik dacht dat mijn vrouw bij me was. Ik zei, dat is vreemd. Hé, weet je wat, mede? Hij was vroeger mijn trainer. Ze zei, ja, ik herinner me dat je me erover vertelde. Ik zei, ja, zeker. Door zijn goede training heb ik 15 gevechten als professional gewonnen. Tot ik ermee ophield om het evangelie te prediken. En op dat moment veranderde het. En ik stond op het punt een water over te steken. Maar toen ik ging, ging ik met een motorboot. Ik keek ernaar en daar zaten 2 van mijn broers in een kano, zich klaarmakend om met me mee te gaan. Ik zei, jullie kunnen dat niet doen, broeders. Ik moet alleen gaan. En de botenbruder kwam eraan. Hij zei, hier is jullie boot. Een heel witte plastic kano. Nee, zo dat niet. Hij zei, wel, u kunt er zo die kant 50 mijl per uur mee varen. Ik zei, ja, maar ik moet die kant oversteken, zie. Wel, zei, ga met die knapen mee. Ik zei, dat zijn geen roeiers. Ze weten daar niet genoeg van af. Ze zijn enthousiast. Ze kunnen daarmee niet oversteken. Ze zullen daar allebei verdrinken. Ze kunnen het gewoon niet doen. En hij zei, bent u ermee vertrouwd? Ik zei, luister, ik weet meer over boten dan zij. En ik zou het niet proberen met alleen dat soort materiaal. Ik zei, er is een motorboot voor nodig om dat over te steken. Er zal iets groters voor nodig zijn. En ik zag hem omkijken naar een van de broeders. En hij vroeg, bent u bootmannen? En de broeders zeiden, ja. Zie, ik zei, dat klopt niet. En de botenbroeder kwam terug. Hij zei, ik zou u zeggen wat u doet. Hij zei, zij hebben u lief. Zij geloven u. Maar, zij, als u probeert om over te steken in de motorboot, zullen zij proberen u te volgen in die kano. Ze zullen allebei sterven. Ze kunnen u daar niet volgen. En ik zei, wel, wat moet ik doen? En deze botenbroeder bij de haven zei, gaat u daarheen terug. Er is maar één klein pakhuis in heel dit land. Eén klein pakhuis. En leg gewoon een overvloed aan voorraden aan. En zij zullen hier blijven. Ze zullen hier blijven terwijl u weg bent. Maar, zei hij, u zult voorraden moeten aanleggen. En ik bestelde gewoon allerlei soorten kolen, knollen, radijsjes en dergelijke. En ze stapelden ze daar binnen zo op. En ik werd wakker. Ik wist niet wat het betekende. Maar ik weet het nu wel. Zie. We zijn bezig de voorraden aan te leggen, vrienden. Dit is een leven wat u alleen zult moeten wandelen. Leo, herinner jij je droom die je had? Die keer toen je voor de eerste keer hier kwam, over de piramide. En je dacht dat je daarin omhoog kwam. En ik zei, Leo, geen mens komt hierboven. God moet een mens hierboven neerzetten. Je klom omhoog in elke lichamelijke sfeer die beklommen zou kunnen worden. Ik zei, je kunt hier niet komen, Leo. Ga terug naar beneden. En vertel de mensen slechts dat het van God komt. Zie. Begrijpt u? Het is iets wat u kunt niet afgaan op. Hoe goed broeders en zusters en mijn gemeente en alles ook zijn. En hoe goed andere gemeenten ook zijn. En de broeders overal. Nu, ik kan niet wegblijven, want ik kijk daar buiten. Iemand zegt, wel, waarom gaat u naar die mensen? Die drie eenheidsmensen en al dit, dat en nog veel meer. De Warrenskerk en de Jesus Name Kerk en al die anderen. Waarom gaat u toch met hen om? Ze zijn de mijne. Ongeacht wat ze hebben gedaan, ze zijn de mijne. Ze zijn mijn preekstoel. Toen Israël zo kwaad had gehandeld. Dat God zelfs tot Mozes zei, scheid u af, maar ik zal u tot een groot volk maken. Toen wierp Mozes zich in de bres en zei, neem mij voordat gij hen neemt. Ongeacht wat ze hebben gedaan, tot hen ben ik gezonden. Hij zendt een licht, niet om daar te schijnen waar licht is, maar daar waar duisternis is. Dat is het licht dat is de plaats waar het licht hoort. En je moet tot de mensen komen, je moet ze bijstaan, hoe dan ook. Je moet in hun verkeerde, Israël was zo fout als fout maar kon zijn. Ze waren zo fout dat God hen opgaf. Maar Mozes, en ik heb altijd afgevraagd hoe dat toch ooit kon, maar het was de geest van Christus in Mozes. Zie, we zijn alle fout. Hij stond in de bres voor ons allen, toen wij in het kwade leefden. Ongeacht hoe verkeerd ze zijn, laten we onze gemeenschap met niets en wie dan ook verbreken. Zolang we één ziel kunnen winnen, laten we dan binnen gaan, voorzichtig als slangen en argeloos als duiven, zie. En laten we proberen om elke ziel die we kunnen te winnen. Nu, dit is wat ik deze morgen zeg, is het opslaan van voedsel. Het opslaan van voedsel. Zodat u iets zult hebben te eten. Zodat u iets zult hebben om aan te goed te doen. Neem het op uw geluidsbanden. Ga in de koelte van uw kamer zitten. Misschien wanneer ik ver weg ben. Dat u zich dan nog steeds kunt herinneren dat deze dingen waar zijn. Ga in uw kamer zitten en dan luister. Zie. En dit is voedsel, het opslaand in de voorraadschuur. Ik weet niet waar de reis heen is. Maar waar het ook heen is. Hij weet waar hij heen leidt, ik niet. Ik volg slechts. Nu, wat zei hij hier nu? Luister aandachtig. Voorts wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Wees sterk in de sterkte van zijn macht. Doet de hele wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, het afschieten van kogels en steken met messen, en dat is het niet. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. De wereldbeheersers der duisternis. Wie beheerst de wereld? De duivel? Zeker. Van wie komen al deze dingen die gebeuren? En al deze goddeloze dingen die hier overal gebeuren? En deze regering enzovoort. Het is allemaal de duivel. De Bijbel zegt het. De duivel beheerst de Verenigde Staten. De duivel beheerst Duitsland. De duivel beheerst elk land in de wereld. Ik kom daar over een paar ogenblikken op terug. En we zullen ontdekken of hij dit beheerst of niet. Of niet elk koninkrijk wat er ooit was en ooit zal zijn, totdat God zijn koninkrijk vestigt, Er wordt beheerst door de duivel. Ik bedoel nu niet dat iedereen die zich daarin bevindt van de duivel is. Er werken godvruchtige mannen op de kantoren van de regeringen. Over een paar maanden zal er hier een komen om een film te laten zien met broeder Arkwright hier in het gebouw. Hij is een diplomaat geweest onder ongeveer 5 verschillende presidenten. Broeder Rowe. En hij zal hier omstreeks de tweede week van april zijn, geloof ik. Broeder Neville zal het aankondigen. Hij is een wonderbare man. Hij zei dat hij 8 verschillende talen kon spreken, geloof ik. Maar toen hij de Heilige Geest ontving, had hij geen taal waarin hij tot de Heere kon spreken. Dus gaf de Heere hem er gewoon eentje, zei hij. Zodat hij tot hem kon spreken met die ene. Hij gaf hem een nieuwe taal die hij nooit had geleerd. Goed. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom, nu luister, alle soldaten vlak voordat we met de gebedsrij gaan beginnen. Neem daarom de gehele... Gehele, niet slechts een gedeelte ervan, de gehele wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. Dat is de dag waarin wij leven. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stand houden. Amen. Begrijp je dat? Zie je liever dat als je alles hebt gedaan wat je kunt, houd dan stand. Ga er niet vanaf. Stel u dan op. Uw lendenen omgord. Luister hier naar. Luister naar wat hier wordt gezegd. Uw lendenen, dat is uw middelste gedeelte hier. Zie je? Omgord met de waarheid. Wat is de waarheid? Het woord van God. Zo is het. Uw woord is de waarheid. Goed. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. Dat is om te doen wat juist is. Het woord van God wat in u gekomen is. Wat doet wat recht is. Bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Waar je ook heen gaat, naar welke plaats ook, op welk moment ook, de voeten geschoeid met het evangelie, zie. En kijk, en neem bij dit alles, bij alles, het geschild des geloofs. Dat laat de pijlen afketsen, zie je. Het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neem de helm des heils aan. Dat is de ziel, het verstand. Het verstand hier binnen. Het hoofd, het bedekt het hoofd. En het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Hoe zou u deze helm kunnen weglaten? Wat doet hij? Het is een bescherming. Waar is de helm van gemaakt? Van brons. Brons kan zelfs niet verder worden gehard. Het is hard, harder dan ijzer. Een bronzen hoofddeksel. Van wat? Het heil. De kennis van dit te weten. Dat mijn genezing van God komt. Dat mijn redding van God komt. Dat mijn geest overeenstemt met zijn woord. Niet met de opvatting van de kerk, maar met het woord. Amen, daar heb je het. Bedenkt met een bescherming. Bedekt. De helm des heils, bevrijding. Neem die en marcheer dan voorwaarts. Oh nu, dat is wat we worden verondersteld te doen. Satans leger, nu let op, nu ik moet voortmaken, ik moet dit laten doordringen. Satans leger brengt ziekten. Dat is Satan, hij is een vernietiger. Satan, het hele koninkrijk van Satan is ziekte, dood, smart, nervositeit en gepieker. Dat komt allemaal van Satan. God is hier, leven. Geloof, vreugde, vrede, zie. Nu, dat zijn de 2 grote krachten die op dit moment bij elkaar komen. Ze zijn in een strijd gewikkeld. Ze strijden hier op dit moment in het gebouw. Ze strijden dag aan dag bij u. Elke kracht, Satan, volgt u steeds. Die geweldige, grote, koninklijke, priesterlijke Goliath. Die probeert uw hand ineen te laten krimpen van angst. Hij is, door God bent u verschanst. Amen. Met het evangelie. Met het woord der waarheid om uw lendenen. Glorie. Prediker, dat is het. De helm des heils, het schild des geloofs en het zwaard wat u in uw hand zwaait. Satan, ik kom je tegemoet. Gij treedt mij tegemoet in de naam van de wetenschap. Gij treedt mij tegemoet in de naam van de cultuur. Gij treedt mij tegemoet in de naam van de organisatie. Gij treedt mij tegemoet in de naam van dit, dat en weer wat anders. Maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere God van Israël. Ik kom je achterna. Laat los. Zelfs de dood zelf kan daar geen stand houden. Hak er een gat dwars doorheen. Zo is het. Satans leger brengt ziekte. En Gods leger is opgedragen om hen uit te werpen. Amen. Daar heb je het. Elke keer dat Satan iets op u werpt, zal Gods leger hem eruit werpen. Amen. Eruit werpen. Dat is dezelfde tactiek die God gebruikte. Satan gebruikte het leger van vernietiging om Gods woord niet te geloven en een beter koninkrijk te vestigen dan Michael had, maar God wierp hem eruit. Gods methode is om het kwade uit te werpen, om redenering uit te werpen, om bijgeloof uit te werpen, om matheid eruit te werpen, om ziekten eruit te werpen, om zonde eruit te werpen. Amen. U staat erboven. Opgestaan in Christus Jezus, zittende in hemelse gewesten met elke duivel onder uw voet. Als hij begint zijn kop op te steken, nou, weet u bent dood. Uw leven is verborgen. Wat is dood? U bent dood voor uw gevoelens. U bent dood voor uw geweten. Uw eigen menselijke wil zou zeggen, ja, ik vermoed dat ik... U bent dood voor uw redenering. Dood voor al die dingen en u bent begraven. In de naam van Jezus Christus en met hem opgestaan. En waar hij is, daar bent u ook. Wat gebeurde er toen een van die twijfelaars in de hemel kwam? God schopte hem eruit. En wat zei hij tegen de soldaten die zijn opgestaan in Christus? Als de duivel binnenkomt, schop hem eruit. Werp hem uit. Toen Jezus zijn leger trainde en hun opdracht gaf om heen te gaan naar de uiterste der aarde, gaat heen in de hele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Mijn soldaten, in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen ze opnemen en zelfs indien zij iets dodels drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Voorwaarts christenstrijders, strek een strijd op. Achter het kruis van Jezus, dat gaat steeds voorop. Ik ben met hem gekruisigd. Toch leef ik, maar niet ik leef, maar hij leeft in mij. Het woord gaat voorop. God baant een weg met zijn scherp, tweesnijdend zwaard. Verminken hem. De wonder dat toen generaal Grant Richmond innam en die kleine vrouw daar in het zuiden Grant zag binnentrekken, dat inspiratie op haar kwam en ze zei, voor mijn ogen zag ik de heerlijkheid van het komen van de Heer. Hij treedt de drijven van Gods toorn die alle zijn vergaard. En flitsend schoot de weerlicht van zijn vreselijk snelle zwaard. Zijn troepen trekken voort. Amen. Hoe nam Grant Richmond in? Precies zoals hij erop aan kwam marcheren. Amen. Zo nam hij Richmond in. Dat is de manier waarop Gods soldaten zonde, ziekte innemen. Precies zoals ze erop afkomen. Amen. Dat is de manier waarop ze hun twijfels en angsten en die dingen overwinnen. Wanneer er eentje de kop op steekt, dan kappen ze hem af. Ruimen we hem af uit de weg. Dat is het. God wierp ze eruit, zoals hij het in de hemel heeft gedaan. Onze grote opperbevelhebber toonde ons hoe het moest worden gedaan. Roy Robertson, broeder Funk, vele van uw oude veteranen hier. U weet wat een echte commandant is. Eens was ik hem een beetje, de brandweer van Jeffersonville hier in het gebouw van Val brak brand uit. En daar was de brandweer van Jeffersonville en de commandant liep heen en weer en zei, spuit hier een beetje water. Net als een kleine waterslang buiten. Dan komt hij van Clarksville. Spuit hier een beetje water. Het gebouw van Paul brandde af. Daar ze belde Louisville. Daar kwamen getrainde mannen. Oh, wat loeien de sirenes. En hier staan de commandanten van deze brandweerkorps en zeggen. Spuit hier een beetje water. Spuit hier een beetje water. Ongeoefende mannen. Broeder, zodra die wagen stopte, wie stond er aan het einde van de ladder? De commandant. Toen de ladder werd uitgeschoven, ging hij mee naar boven. Toen ze het raam raakte, hij werd nog niet door het raam heen, greep hij zijn bijl en sloeg hem door het raam en zei, kom op jongens. Het vuur was in een paar ogenblikken bedwongen. Een commandant. Er was geen commandant die zei, van spuit hier een beetje water, probeer hier een beetje. Maar van, kom op jongens. Amen. Hij ging voorop. Hij toonde ons hoe het moest worden gedaan. Ik dacht, dat goed geoefende brandweerkorps had dat vuur in een paar ogenblikken bedwongen. Waarom? Ze hadden daar een commandant die wist wat hij deed. Broeder, spreek over al uw theologie als u dat wilt. Uw mensengemaakte denominatie, uw organisaties. Speel ermee. Ik heb een opperbevelhebber die mij zei hoe ik het moest doen. Ze zeggen, wel als ik het kan ruiken, als ik het kan voelen. Oh, nonsens. Hier staat wat de opperbevelhebber zei hoe het moest worden gedaan. In Lucas het vierde hoofdstuk. Ik heb de tijd niet om het te lezen. Lees het zelf maar door vanmorgen. Lucas het vierde hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Hij heeft toegezegd, nu, ik zal het u vertellen, ga heen en sticht u een geweldige organisatie. U neemt oudsten en diakenen of neemt kardinalen en bisschoppen en u neemt dit. Dat heeft hij nooit gezegd. Toen Satan hem tegemoet straat, toen zei hij, nu u bent hongerig, verander deze steen in brood. Hij zei, er staat geschreven. Hij zei, kom hierboven, we zullen u hiermee naar boven nemen en u iets laten zien. Maar er staat geschreven. Ik zal dit doen en gij schijtels, er staat geschreven. Dat is hoe de opperbevelhebber zei dat het werd gedaan. Hoe werd het gedaan, zuster? Het is geschreven. Als u op zieke de handen legt, zullen ze genezen worden. Er staat geschreven. In mijn naam zullen zij duivel uitwerpen. Amen. Wat is het? Er staat geschreven. Dat zijn de orders van de bevelhebber. Er staat geschreven. Wie mijn woord hoort. En hem gelooft die mij gezonden heeft. Heeft eeuwig leven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Dat zijn de orders. Dat is de soldaat. Dat is de manier. Dat is de artillerie die we in stelling brengen. Wat deed hij? Hij liep daar regelrecht op een Goliath toe. Hij toonde ons, hoe toonde David het leger hoe het werd gedaan? Hoe liet David Israël zien dat het werd gedaan? David betekent geliefde redder. Zie. Hoe deed David het? Hij zei, hier komt de manier waarop het wordt gedaan. Vertrouw in het woord van de Heer. En Goliath kwam eraan en zei, weet je wat? Ik zal je op het eind van deze speer prikken en je opvoeren aan het gevogelte. Hij zei, gij treedt mij tegemoet als een organisatie. Gij treedt mij tegemoet als een modern geleerde. Gij treedt mij tegemoet met uw geweldig groot 4 meter lang zwaard. Gij treedt mij tegemoet met een helm van brons en met een schild, wat ik nog niet van de grond zou kunnen tillen. Gij treedt mij tegemoet als een geoefend strijder. Gij treedt mij tegemoet met een titel en met een meester en dokter. En gij treedt mij tegemoet in al deze dingen. Maar ik kom in de naam van de Heere God van Israël. En ik zal u verslaan en u het hoofd afhouden. Dat kleine ventje dat daar die reus afging, wist echter waar hij stond. Israël wat daar op een afstand gewoon weer bevend toekeek. En zei, oh arme kleine kerel. Goliath zei, ik zal je laten zien wat ik zal doen. En daar kwam hij aan. Hij had F-A-I-T-H, geloof. In J-E-Z-U-S. 5 stenen, 5 rotsen, 1 kleine steen erin gedaan om mee te beginnen. Slingerde hem zo rond. De Heilige Geest nam de steen over en weg ging hij. En Goliath ging tegen de grond. Dat is de manier waarop het wordt gedaan. Dat is de manier zoals Jezus het zei. Toen hij zei, nu als gij broeders uitgaat op het veld. En u wilt weten hoe deze duivel het overwinnen. Dan zal ik u tonen hoe het wordt gedaan. Satan zei, ik zal u tegemoet treden, Goliath. Ik zal u laten zien wat ik kan. U hebt honger. Indien gij de zoon van God zijt, ik zal u uitdagen. U zegt dat u de zoon van God bent. Ik zal u uitdagen. Indien gij de zoon van God zijt, verander dan deze stenen in brood. Eet, je bent hongerig. En indien gij de zoon van God zijt, dan hebt gij macht om het te doen. Hij zei, maar er staat geschreven. De mens zal niet leven van brood alleen. Dat is de manier waarop de opperbevelhebber het deed. Hij nam hem mee naar de rand van de dak van de tempel en zei, indien gij uzelf naar beneden werpt, zei hij, er staat immers geschreven. Hij zei, ja, maar er staat ook geschreven. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Zie, hoe hij zichzelf noemde, de Heer uw God. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Op die manier, er staat even zo geschreven. Zie, oh, wat deed hij? Hij versloeg hem met het woord van God. De tactiek van de duivel is om u ertoe te krijgen om Gods woord niet te geloven. En de opperbevelhebber zei om Gods woord te nemen en het te doen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Oh, Satan, hun opperbevelhebber. Oh, weet je, sommige van deze denominaties proberen u ertoe te krijgen om te geloven dat hij gespleten hoeven heeft met u en een geboorten staart en al gedoe. Geloof het niet. Oh, zo is hij niet. Oh nee, broeder, hij is een geslepen iemand. Geloof u toch niet dat hij dat heeft? Ze doen dat alleen om u af te strikken. Dat is de duivel niet. Om te beginnen heeft de duivel geen hoeven. Daar betwijfel ik ten zeerste. Maar hij is gewoon een geest. De duivel is een geest. Hij heeft geen gespleten hoeven en dat soort dingen. Zoals ze hem proberen uit te beelden. Oh nee, nee, hij is schrander. Broeder, hij is een werkelijk wijs man. Bestudeerd tot in de puntjes. Hij is die altijd geweest. In wereldlijke wijsheid. Oh ja, hij heeft schoonheid. Hij organiseerde zijn leger met wereldlijke wijsheid. En broeder, oh, probeer maar niet om uw eigen woorden te spreken. U kunt maar beter weten waar u over spreekt. Wanneer u een van deze mensen ontmoet die zeggen, oh, de dagen van wonderen zijn verleden tijd. Dat heeft hij niet. Oh, hij heeft geen gespleten hoeven. Hij komt regelrecht van het seminarie. Een verfijnde broeder. Ik bedoel dat die knap is. Een titel met meester Q, je weet al, helemaal PQ, XYZ, man, en al meer. Oh, hij is daarin zo knap als hij maar kan zijn. Wijs, zeker is hij dat. De slang, de listigste van allemaal. Zijn haar keurig gekamd, broeder. Ik bedoel, goed gekleed. En geen vrouwtje in zijn jas. Een vouwtje in zijn jas. Knap, net zo knap en listig als het maar kan zijn. Zo is spot niet met hem, tenzij u weet waar hij over spreekt. Oh, maar wij kennen zijn oude tactieken. We weten wat hij probeert te doen. Ons ertoe te krijgen Gods woord niet te geloven. Hij heeft geen gespleten hoeven. Nee. We ontdekken dat als hij geen gespleten hoeven heeft, hij iets anders moet zijn. Hij is geslepen. Hij heeft wijsheid, bestudeerdheid. Is georganiseerd. Broeder, hij heeft zijn leger zo. Oh, kijk eens in Zwitserland. Oh, ik kan gewoon geen moment vinden om te stoppen, mensen. Daar in Zwitserland, daar kwam het Duitse leger aan. De vijanden vielen binnen. Oh, wel, het leek wel een stenen muur. Elke soldaat getraind.
Elke speer priemde zo naar voren, 2,5 of 3 meter voor en uit. En ze trokken op tegen die arme Zwitsers daar. Wat hadden ze? Ze waren gewapend met zeisen, stokken en stenen. En daar stonden ze, dat was hun steun. Vlak achter de heuvel stonden hun huizen. Hier trok het Zwitserse leger uit om tegen hen op te trekken. Ze hadden hen niets gedaan. Ze kwamen gewoon binnenvallen om hun land af te nemen. Wat ter wereld heeft dit kind hier gedaan? Het is nog maar een kind. Satan. Hij is het die haar leven zou willen nemen als hij zou kunnen. Zeker. Daar is hij. Voortijdig. Zie, die Zwitsers hadden daar niets gedaan. Ze waren goede mensen. Ze probeerden hun huizen te verdedigen. Ze stonden daar om zich te verdedigen. En na een poosje kwam er eentje die Arnold van Winkelried heette. Daar kwam het leger op zetten en ze waren helemaal omsingeld. Ze zeiden, oh, wat kunnen we doen? Overal kwam een vloed van welgetrainde mannen opzetten. Zo doet Satan het. Goed geopend, een speer recht vooruit priemend, elke man precies in de stap. 1, 2, 1, 2. Oprukken tegen dit kleine legertje. Ze bleven gewoon doormarcheren, dat is alles wat ze hoeden te doen. En ze gewoon stuk voor stuk opprikken op hun zwaard. De speren dwars door hen heen stoten. Dat zou het einde van het Zwitserse leger zijn, dat zou alles zijn geweest. En vlak over de heuvel bevonden zich hun huizen en geliefden. En waren vrouwen ontvoerd en onteerd. En hun jonge dochters en kinderen gedood. En hun huizen verbrand en alles. Hun voedsel weggenomen, wee en alles weg. Waar kwamen ze aan? Wat gebeurde er? Inspiratie trof iemand die Arnold van Winkel niet heette. Hij zei, mannen van Zwitserland, heden sterf ik voor Zwitserland. Amen. Heden sterf ik voor Zwitserland. Ze zeiden, wat ga je doen? Hij zei, volg mij slechts en vecht met alles wat je hebt. Hij stond daar, gooide zijn speer neer, zijn kleine stok die hij zo in zijn hand hield. En hij schreeuwde met zijn handen zo omhoog gestoken, erop afstormend, roepend, maak een weg voor de vrijheid. Hij rende zo hard als hij kon recht op het leger in. En terwijl hij dat deed, greep hij elk van die speren die hij maar kon krijgen en drukte ze zo in zijn borst en stierf. Daarvoor had hij hen gezegd, er staat daar in zijn klein huis, daar wonen een vrouw en een paar kleintjes. Hij zei, ik verlaat een klein thuis dat ik pas heb gekocht. Ik heb ze lief, maar vandaag sterf ik voor Zwitserland. Hij zei, ik geef mijn leven om het land te redden. En dat was een held. En sindsdien hebben ze geen oorlog meer gehad. Dat maakte er een einde aan. Het joeg dat leger op de vlucht. Door dat heldendom wat er werd tentoongespreid. Dat leger raakte er zo van in de war. Die Zwitsers lieten een rotsblok op hen rollen. En ze joegen hen het land uit. En sindsdien zijn ze er nooit terug geweest. Dat is honderden jaren geleden gebeurd. Zie je? Waarom? Dat was een geweldige daad. Maar oh broeder. Op een dag. Toen onwetendheid. Bijgeloof. Twijfel. Verwarring. En vrees. Gods volk in een hoek had gedreven. Was er iemand. Jezus Christus genaamd. Die zei, heden sterf ik voor het volk. Zo is het. Wat zei hij tegen zijn leger? Volg mij en vecht met alles wat je hebt. Als je knuppel hebt, vecht met een knuppel. Wees niet bevreesd. Als je een stok hebt, vecht met een stok. En als je een steen hebt, vecht met een steen. Wat je maar hebt, dat zegt onze opperbevelhebber vandaag. Ik heb het woord van God genomen en ik versloeg de duivel in zijn kracht. Hij hakte hem in stukken. Amen. Met dat woord. Nu, wat u maar hebt, als u slechts één woord hebt, de Heer uw God, die al uw krankheden geneest, hak op hem in. Volg hem! Amen. Volg onze bevelhebber. Oh ja, hij hakte hem in stukken. Satan met zijn grote, prachtige koninkrijken en meer schoonheid en alles, alles modern, heeft met ons niets te maken. Zo is het. Hij is nog steeds de listigste van al de dieren des vels. Jazeker. Jezus zei dat de kinderen van de wereld wijzer waren dan de kinderen van het koninkrijk Gods. Nu deze twee grote partijen. Ik moet sluiten. Deze twee grote tegenstanders komen op ditzelfde moment op elkaar af. Op hetzelfde moment. Dit is het duur van ziekte en dergelijke dingen de aarde hebben beroerd. Zozeer dat de medische wetenschap in verlegenheid is gebracht. En alles in verlegenheid. Er is niets. We zijn gewoon. En het leger, het kleine leger van God, wordt in een hoek teruggedrongen en alles. Broer, het is opnieuw tijd voor een Arnold van Winkelried. Het is tijd dat er opnieuw een man van God opstaat. Het is tijd dat er een Elia verschijnt. Het is tijd dat er iets gaat plaatsvinden. Leger van God, sluit uw gedachten toe. Stop geen ogenblik om aan iets te denken wat de duivel u heeft aan te bieden door uw zintuigen. Maar bedenk, Gods woord kan nooit falen. Deze twee grote legers. Als de vijand zal binnenkomen als een vloed zoals hij vandaag komt, wat zei God dan dat hij zou doen, dan zou de geest van God er een banier tegen oprichten. Hoort hij ook bij hen? Zeker. Er wordt ons geleerd in Jacobus 4, vers 7. Ik heb geen tijd om het te lezen. Jacobus 4, vers 7. Om de duivel te weerstaan. En hij zal niet alleen wegwandelen, maar hij zal vlieden. Weersta de duivel. Hoe weerstaat u de duivel? Op dezelfde wijze dat onze opperbevelhebber ons zei te doen. Neem het woord van God.
Zo weerstaat u de duivel door het woord van God. De opperbevelhebber vertelde ons hoe het te doen. Goed, nu tot slot wil ik dit zeggen. Denkt u dat die oude duivel onbeschaamd is? Denkt u dat u hij een kind zal aanvallen? Hij zal alles aanvallen. Hij viel Jezus Christus aan. Hij stormde op hem aan in 3 wilde aanvallen. Wist u dat? Satan viel niet slechts 1 keer aan. Hij zal u aanvallen met een ziekte, dan zal hij terugkomen. Aanvallen en zeggen, de dagen van 100 zijn voorbij, u kunt niet genezen worden, dat stelt niets voor. Weet u dat het zo gaat? Hij viel Jezus 3 keer aan. 3 woeste aanvallen voerde hij op Jezus uit met zijn ongeloof in Gods woord. Jezus was het woord. Zeker. Hij geloofde het niet. Indien gij het zijt. Indien gij het zijt. Daar kwam hij. Met woeste aanvallen, zoals de vijand het soms doet. Daar komt hij aan en zegt, indien gij de zoon van God zijt, toon mij dan een wonder. Laat het zien gebeuren. Broeder, 3 wilde aanvallen voerde hij uit. Indien gij het zijt. Nu, wat deed Jezus? Jezus was het woord van God. Hij was het woord. Hij viel het woord aan. Glory. Ik begin me nu gewoon goed te voelen om te prediken. Eerlijk, nu zo voel ik me. Jezus is het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde. Jezus was het woord. Wat deed hij? Hij scheurde hem in stukken. Oh, maar. Ik zal erop houden. Wat deed Jezus? Hij was het woord. Dus sloeg hij Satan bij zijn wilde aanvallen... met het woord. En hij stormde erop in als een stel parenstootroep of zoiets ergens. Vloog Jezus aan het woord op die manier. En Jezus nam dat woord en hakte hem in mootjes. Halleluja. Hakte hem in mootjes en versloeg hem met het woord. Ziet u zijn aanval? Let op. Luister aandachtig terwijl we sluiten. Wat houdt zijn aanval in? Gods woord niet geloven. Dat is zijn aanval. Daar kunt u de grootste strijd zien die ooit werd uitgevochten... Er zijn maar 2 machten, Satan en God. En wat is Satans wapen tegen u? Het is om te proberen u het vertrouwen in uw wapen af te nemen. Hij ontwapent u. Laten we nu heel rustig luisteren. Als hij u ertoe kan krijgen om niet te geloven dat uw wapen gelijkwaardig is... Als hij u ertoe kan krijgen te geloven dat uw wapen niet sterk genoeg is... Dan heeft hij u ontwapend. Oh, broeder Neville... Ik hoop dat u uw geloof daarin nooit verliest, maar hij ontwapent u wanneer hij u ertoe krijgt om dat wapen te wantrouwen. Wanneer u dat neerlegt, dan is daarmee uw strijd afgelopen. Het is afgelopen met u. Houd dat wapen vast. Leg het niet neer. We zien zijn ongeloof. Nog één ding wil ik nu in een ogenblikje zeggen. In Rusland, ik ga dit zeggen ten gunste van de veteranen enzovoort en voor u, bijbelbestudeerders. Wat maakt u een drukte en wat roept u over Rusland? Je hoort mij niet zeggen om een bomvrije schuilkelder te bouwen, is het wel? Wat reden twist u toch over Rusland? Rusland is niets. Ze zal geen oorlog gaan winnen. Ze zal de wereld niet gaan veroveren.
Amen.
Het communisme zal de wereld niet gaan overwinnen. Wat is er met de mensen aan de hand? Kan Gods woord falen? Luister. Het staat niet op de band. Ik spreek tot de wereld, of waar deze band ook heen mogen gaan. En tot u mensen hier, ongeacht wat er ooit met mij gebeurt, gelooft u dit. Rusland, het communisme, zal niets overwinnen. Gods woord kan niet falen. Het romanisme zal de wereld gaan veroveren.
Amen.
Laten we het visioen van Daniel nemen, dat is het woord van God. Gij, o Daniel, of gij, o koning Nebukadnezar, gij zijt dat gouden hoofd. Babylon en een ander koninkrijk zal op u volgen, wat het zilver is, zie, wat de Mede en Perzen zijn. Een volgende was Griekenland, Alexander de Grote. Vervolgens kwam er Rome en er werd niets gezegd over het communisme. Rome veroverde de wereld. Jezus Christus werd geboren in het Romeinse koninkrijk en vervolgd toen hij hier op de eerste keer kwam door het Romeinse koninkrijk. En nu bij zijn tweede komst die op handen is, wordt zijn boodschap vervolgd door de Roomse denominatie, wat de moeder is van hen allemaal.
Yes.
En wanneer hij terugkeert, zal hij terugkomen om het Romeinse koninkrijk te vernietigen.
Halleluja.
Waarna de Joden altijd hebben uitgezien dat hij zou komen om het Romeinse koninkrijk te vernietigen. De katholieke hiërarchie met alle denominaties in de wereld komen juist nu bijeen als een organisatie, de Raad van Kerken, die hen samen verenigt. Het is Rusland niet, het is Rome.
Amen.
Zo spreekt de Heer.
Toon mij één schriftgedeelte waar het communisme of wat anders ook zal regeren naast Rome. Hebben de mede- en persen Nebukadnezar opgevolgd? Zeker. Heeft Griekenland hen opgevolgd? Ja. Heeft Rome het van hen overgenomen? Is het uiteengevallen in 10 Ottomaanse machten zoals we nu hebben? Hadden Eisenhower wat ijzer betekent? En Khrushchev wat klei betekent? Hier niet hun vergadering. En Khrushchev trok zijn schoen uit om er een duidelijke open zaak van te maken. En dan sloegen we zo mee op de lesnaar om het aan de mensen te tonen. Wel, wat is er tegenwoordig met de mensen aan de hand? Wat, waar is het met het geloof aan toe? Waarom geloof je niet dat het woord van God de waarheid is? Wat is er aan de hand met de predikers vandaag? Het communisme. Elke prediker hier buiten probeert het communisme te bestrijden. Ja. Niet het communisme. De zaak is dat de duivel vlak voor uw neus bezig is en u weet het niet.
Amen.
Het is Romanisme. Denominationisme is. En Rome is de moeder van de denominaties. De Bijbel zei dat zijn hoer was en haar dochters waren hoeren tegen God. Ja. Tegen zijn woord. Soldaten, neem het woord op. Blijf bij dat woord. Ik zal op een dag vergaan, maar dit woord kan niet vergaan. En jongere mensen, als het niet in mijn generatie gebeurt, zult u het zien. Daar is de zaak. Hebt u het nieuws vanmorgen gehoord? Mevrouw Kennedy gaat de paus bezoeken. En wat zei de paus? Zie? Alle religies van de wereld. Oh. Wel, misschien zullen we er de volgende zondag wat meer over krijgen. Zie, maakt u geen zorgen over Rusland. Rusland is een klein steentje op het strand. Maak u niet bezorgd over het communisme. Let op het romanisme. Wanneer het zich verenigt met de kerken. Er staat in de schrift niets geschreven over het communisme dat de wereld regeert. En ik blijf bij het woord. Ongeacht wat iemand anders ook doet, ik geloof het woord. En het is romanisme wat de wereld overneemt. En het romanisme is de moeder van de organisatie. Er was nooit een organisatie tot Rome kwam. En elke van kwam uit haar voort. En de Bijbel heeft het zo gezegd. Zij was de moeder der hoeren. Ik zou er een halve dag bij kunnen stilstaan, maar ik denk dat ik maar doorga. Wanneer de vijand ons aanvalt, dan... Oh, ik zeg je, je zou echt lid moeten worden van onze... Wat gaat u doen? Terugtrekken? Het op een akkoordje zorgen? Gooien? Een echte soldaat zou dat niet doen. Oh, nee. Wat doen we dan? De gezindheid. Laat de gezindheid die in Christus was, in u zijn. Welk soort gezindheid had hij? Wat de Bijbel zegt, de gezindheid... Welke gezindheid had hij? Blijf bij het woord. Blijf bij het woord. Zo is het. Het woord van de Vader en hij verzoekt de vijand elke keer. Nu wanneer de vijand aanvalt en probeert te zeggen dat u dit moet doen en dat moet doen. Wat zult u doen? Blijf bij het woord. Zo is het. Wat zult u dan gaan doen? Neem het woord. Wat is het woord? De Bijbel zei hier, we lazen het zojuist. Want de geest van God is het woord. Zie, kijk eens hier. En neem de helm des heils aan en het zwaard. Het zwaard des geestes. Het zwaard van de geest. Wat is de geest? Is die binnenkomt door uw verstand en in u binnenkomt. En het zwaard van die geest is het woord van God. Waarmee strijdt die geest? Waarmee strijdt de Heilige Geest? Met sensaties, met gevoel, met het woord. Glorie. Glorie. Wat zegt hij hier? Genezing. Woord. Woord. Laat wat zeggen. Woord. Woord. De geest strijdt met het woord van God. De geest van God loopt regelrecht op de duivel toe en zegt, er staat geschreven. Amen. Er staat geschreven. En de duivel trekt terug. Wat doen wij? We nemen het zwaard. Waar het woord van God is. Om het met wat te hanteren? Met een hand van geloof. Een sterke hand van geloof. Het tweesnijdend zwaard. De Bijbel zei in Hebreeën 4 dat het een tweesnijdend zwaard is. Wat zowel snijdt als het komt en teruggaat. Wat doet hij? Neem het woord, neem de geest, laat de geest in uw hart komen, open uw verstand en zeg, uw woord is de waarheid. En doet u dit ook, zuster? Uw woord is de waarheid. Heer, ik zal er geen aandacht aan besteden, hoe ik me voel, wat iemand anders zegt. Ik doe mijn oren dicht, ik blaas al mijn kanalen leeg. Alle zenuwachtigheid, twijfel en ongeloof die ik ooit heb gehad. En elk gevoel wat ik u ooit heb gehad, alle ziekte die ik ooit heb gehad, al het andere wat ik ooit heb gehad. Ik blaas het er allemaal uit. Ik ga er allemaal aan voorbij en kom er regelrecht tot mijn geest. O Heer. Daal neer.
ik ga er allemaal voorbij en ik kom regelrecht tot mijn... U hebt gezegd dat ik mijn schip met de vrije wil om te handelen. Daar ben je, mijn zoon. Goed, ik open mijn hart en mijn verstand. Kom binnen, Heer Jezus, en grijp het geloof, dat zwaard van de geest. Zo spreekt de Heer en roep het uit. Halleluja. Amen. En sla dan elke vijand neer die voor u staat. Dat is het. Sla elke vijand neer. Als een oude, akelige geest u zich helemaal laat voelen of u... Sla dat uit de weg met het woord van de Heer. Onze kracht is dat de vreugde van de Heer mijn sterkte is. Ga bij me vandaan. Sla hem en hou op hem in met het woord. Of het nu een demon is, of het nu een vijand is, of het een ziekte is, of het een kwaal is, wat het ook is. Neem dat woord en neem het met het zwaard. En als u de eerste keer slaat en het schijnt zich niet te bewegen, sla hem opnieuw. En sla hem opnieuw. En sla hem opnieuw. En sla net zolang tot u er een gat door hebt gehaald. Zoals een kuiken zich door de schaal werkt. Of een adelaar, wat u bent. Werk u regelrecht door die oude schaal van ziekte. Hak u er u een weg doorheen naar buiten en zeg. Halleluja, waar is de volgende? Amen. Dat is de strijd, dat is de soldaat. Dat is de soldaat van het kruis. Jazeker. Sla elke vijand eruit. Waarom? Waarom? Wij zijn een voorbestemd koninklijk zaad van Abraham. Toen Abraham alles ontkende wat tegen Gods woord was, hakte hij zich regelrecht een weg door elke hindernis die voor hem opdoende. Ze zeiden, uw vrouw is te oud. Hij hakte dat gewoon uit de weg. De duivel zei, u kunt dit niet doen, u kunt dat niet doen. Abraham hakte het uit de weg. Hij sloeg het tegen, toen hij zichzelf er een weg doorheen had gebaand. Waar is de volgende heer? Sla hier uw tent op. En hij ging heen en bouwde zich daar een altaar. Hij kwam daar en Satan kwam eraan en zei, nu, ik zeg je dat dit niet de juiste plaats is. Hier zal ik blijven. Ga van mijn grondgebied af. Halleluja. Lot zei, u kan maar beter hierheen komen, we hebben hier een goede tijd. We hebben hier allemaal een organisatie. Wel, mijn vrouw is het hoofd van de letterkundige genootschap en zo in de stad. Ik zeg u, eigenlijk hoor u hierheen te komen. Sarah zei, Abraham, hou je stil, Sarah. Halleluja. Blijf hier. Dit is de plaats waar God mij neerzette. Op deze plaats blijf ik. Hier heeft God mij geplaatst. Alle lof zij de kracht van Jezus naam. Engelen, vallen ten eer. Brengen het koninklijk diadeem. Op Christus de vaste rots houd ik stand. Alle andere grond is zinkend zand. Alle andere grond is zinkend zand. Zelfs de dood zelf en al het andere is zinkend zand. Op Christus de vaste rots houd ik stand. Het koninklijke zaad van Abraham. Het koninklijke zaad. Wel, het meest uitgelezen leger van Engeland is de koninklijke garde van Engeland. Koninklijk bloed, alles. En het koninklijke zaad van Christus is een met de Heilige Geest vervulde gemeente. Vervuld met de Heilige Geest. Wat? Het koninklijke zaad. Door de belofte, niet door sensaties. Maar door de belofte van God. Ze staan vast door het woord van God en hakken zich er een weg doorheen. Terwijl ze uitroepen, halleluja. Zelfs de dood komt daar u toe en zegt, het water stijgt tot de lippen. Zegt dan, wijk Jordaan, ik steek over. Sla u weg en regelrecht doorheen naar het beloofde land. Amen. Wat gebeurt er? Wanneer de strijd helemaal voorbij is, ik ga nu sluiten, heel zeker. Wanneer de strijd helemaal voorbij is en de heiligen komen naar huis gemarcheerd. Ik wil je wat vragen. Wat gebeurde? Toen Hitler Frankrijk binnentrok. Wel, ze zeiden dat je zelf de lucht niet kon zien vanwege alle vliegtuigen. De Duitsers gingen in de paradepas hier, trokken zo aan hem voorbij. Een overwinning vierend. Toen Stalin naar Rusland kwam, reden er kilometers lang tanks achter elkaar, de een vlak naar de ander. Ze hadden Berlijn gebombardeerd, tot er niets meer van overeind stond. Dat is alles. En toen ze heen gingen en deze Russische soldaten feest vierden, trokken ze zo binnen, weet je. Op die enigszins eigenaardige manier waarop zij doen. Ik zag het een keer op een film in Londen, hoe ze kwamen binnenrijden. De echte film van wat er is gebeurd. Ze trokken feestvierend binnen. Ho! Toen wij hoorden dat de oorlog voorbij was, schreeuwden wij, we bliezen op de fluiten. En toen de helden terugkwamen, gingen we ze tegemoet. En schreeuwden en juichten. En ik had een neefje wat daar was geweest. Hij zei toen hij terugkwam, al die oude veteranen waren zo gewond dat ze niet uit bed konden. Dus rolden ze naar boven op het dek van het schip toen ze binnenvoeren om het vrijheidsbeeld daar te zien staan. Hij zei, die grote sterke kerels die daar stonden, huilden gewoon en vielen zomaar op de grond toen zij dat vrijheidsbeeld zagen. Ze waren 4 jaar van huis geweest, vechtend, geschokt door de strijd en al het andere. Maar ze wisten dat vrouwen en geliefden, moeder en vader en de kinderen en allen die ze lief hadden, zich daar achter dat vrijheidsbeeld bevonden. Het was de verpersoonlijking van dat waar ze hadden gevochten. Oh, de scheepshoorn loeide en New York werd 1 grote jubel. Dat is alles toen hun helden kwamen binnenmarcheren.
Dat zal er niet mee te vergelijken zijn. Eens toen Caesar na een grote veldslag terugkwam, zei hij... Ik wil dat mijn beroemdste strijders langs mij trekken. In deze grote feeststoet. Ter gelegenheid van de overwinning over onze vijand. En alle officieren borstelden hun pluimen, ze poesten hun schilden... en marcheren voorbij, weet je, op die manier. Als echte soldaten op die manier. En na een poosje kwam er een kleine oude maker voorbij. Verwond? Oh, hij keek gewoon zo'n beetje op en hij liep zo door. En Caesar, wacht eens even. Wacht even. Jij... Hij was zelfs niet gekleed als officier. Hij zei, kom hier. Hij zei, waar heb je die wonden opgelopen? Hij zei, ginds op het slagveld. Hij zei, klim hier naar boven. U bent de man die ik naast me wil hebben. Waarom? Hij je toonde dat hij in de strijd was geweest.
Ja, amen.
Oh, God hebben genade met een man die zijn hand kan openhalen aan een sardineblikje en daar een litteken voor overhoudt. Ik wil getekend zijn door de strijd.
Amen.
Paulus zei, ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam.
Amen.
Dat is de reden dat ik op het veld wil strijden. Ja. Op een dag wanneer onze grote opperbevelhebber zal komen die ons wapende, die ons de wapenrusting Gods gaf, de Heilige Geest, die ons zijn woord gaf om mee te vechten. Als hij daarin staat, wanneer onze grote opperbevelhebber komt binnenrijden, dan wil ik op de wagen stappen en met hem naar huis rijden. U niet? Dan wanneer ik mijn kleine beste vrouw bij de arm neem en hier rondkijk en mijn broeders zie en hun vrouwen en hun kinderen. Als we dan door die paradijzen van God beginnen te wandelen en de engelen er boven de lucht vervullen met gezangen. Oh, over een feest gesproken. Wanneer de strijd voorbij is, zullen wij de kroon dragen. Oh, maar. Oh, soldaten van het kruis. Strek vanmorgen die arm des geloofs uit en grijp dit wapen vast. Wat denkt u ervan, zuster? Bent u gereed? Trek dat wapen en zeg, God, het kan mij niet schelen wat de duivel tegen mij heeft gezegd. Wat iemand anders ook allemaal tegen mij heeft gezegd. Vanmorgen geloof ik. Ik geloof. Zoals ik onlangs zei, ik geloof een paar zondagen geleden, dat er een man was die een droom had. Hij droomde dat de duivel een heel klein oud iets was wat op hem afrende en dat hij boe zei. En hij sprong achteruit en de duivel werd groter. Boe. En hij sprong achteruit en de duivel werd groter. Ten slotte werd de duivel net zo groot als hij was. En hij zou hem gaan overwinnen. En hij wist dat hij hem met iets moest bevechten, dus hij keek in het rond en hij kon niets anders vinden om hem te bevechten. En hij pakte gewoon de Bijbel en de duivel zei boe. En hij zei onmiddellijk boe. En tegen hem terug en de duivel werd kleiner en kleiner en de kleiner. En tenslotte sloeg hij hem dood met het woord. Wel, u bent een soldaat, is het niet? Dus neem het woord en zeg, er staat geschreven. Amen. Ik zal niet gaan sterven, ik zal gaan leven. Ik zal hier regelrecht deze kerk inlopen. En God met de andere prijzen voor zijn goedheid. Gelooft u dat heilige? Laat onze hoofden buigen. O Heere God, schepper van hemel en aarde. Laat het heden bekend worden dat gij nog steeds God zijt. Ongeacht hoezeer ik zou prediken, hoeveel dingen ik zou zeggen, Heere. Eén woord van u beslist het. Deze zakdoekjes die hier liggen vertegenwoordigen zieken. Ik bid hemelse Vader dat uw zegeningen en kracht op elke van zal rusten, als ik er mijn handen opleg. God, in Jezus Christus naam bid ik dat gij deze zakdoekjes zult zalven met uw heilige tegenwoordigheid. Want er staat geschreven in het woord, en het is niet iets tegen dat het woord, maar er staat in het woord dat zij van het lichaam van Paulus zweetdoeken of gordeldoeken namen en boze geesten voeren uit de mensen en hun verschillende kwalen weken van hen. Nu, wij zijn Paulus niet, maar gij zijt nog steeds God. En gij zijt nog steeds dezelfde heilige geest. Ik leg mijn hand op deze zakdoekjes in de naam van de Heer Jezus en vraag dat gij ieder van hen zult zegenen en genezen. En God, hier in een bed wat hier staat, ligt nog maar een kind. Een mooi klein meisje. Ze kan niet leven, Heer. Satan heeft haar kwaad gedaan. En de geliefde doktoren van deze aarde hebben ongetwijfeld hun best gedaan om het kind te redden. Maar ze kunnen het gewoon niet. Ze zijn aan het eind van hun kunnen. Ze weten niets anders meer te doen. Maar Heer, ik ben zo blij dat er nog een hoofdstuk geschreven is. We kunnen een andere bladzijde opslaan. En op deze bladzijde zien we de grote heelmeester binnenkomen. Wij roepen hem om raad vanmorgen. Nu Heer, staat er niet geschreven hier in uw woord? Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Heer, als ik geen gelovige ben, maak mij er dan nu een. Als dit kleine meisje geen gelovige is, maak haar er dan nu een. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen. Er staat eveneens geschreven. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Heer, dat zijn uw woorden. Ze zijn van u. Het is uw woord. En nu, als uw dienstknecht, zoals u zei, als er 2 of 3 bijeen zijn in mijn naam, dan ben ik in hun midden. En als 2 van u op aarde iets eenparig begeren, zult u het ontvangen. God, dit kind is waarschijnlijk de ziekste in het gebouw van morgen, omdat zij zonder u niet veel langer kan leven. En zij is het meest ziek. Dus wij allen, wij zijn eenparig. Terwijl wij hier als soldaat staan. En in deze groep staat het koninklijke zaad van Abraham. Wij marcheren nu op Satan in. Je zou je even goed gereed kunnen maken om te gaan, Satan. Omdat onze wapens blinken, de vaandels wapperen. Mannen en vrouwen hanteren zwaarden. Marcheren nu op je hand voor dit kleine meisje. Kom uit van haar, Satan. Verlaat dit kind. Als het leger van de levende God, dagen wij haar uit. Verlaat haar in de naam van Jezus Christus. Ik ga haar de handen opleggen. Nu, Satan, je hebt dit kind gebonden. Jij hebt dit kwaad aangericht. Ik weet dat een menselijk wezen helemaal geen partij voor je is, maar je kunt niet op tegen mijn Heer. Dus kom ik in zijn naam. Ga uit van haar, gij geest van de duivel. Gij demon van ziekte. Kom uit dit kind. En mogen ze vrij heen gaan van deze dag aan. Ik zal dit uitspreken in de naam van Jezus Christus. Nu, Heere God, u die de doden opwekte. En bewees dat u God was. Doe deze jonge vrouw weer gezond en sterk opstaan. Zodat ze in dit gebouw hier zal staan. De duivel is van haar geweken. Gij zijt degene die haar gezond kan maken. Mogen zij leven tot eer en glorie van God. Het is gesproken. Laat het nu geschieden. Zijn er hier anderen die hun hand willen opsteken en zeggen, ik wil dat er voor mij wordt gebeden. Ik ben ziek, ik heb God nodig. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. We hebben genoeg tijd om die mensen hier voorbij te laten komen. Ik voel vanmorgen dat ik vol vertrouwen ben. Ik wil dat je hierheen komt, Billy. En neem misschien deze kant van de zaal hier, alleen deze kant hier. Laat gewoon dit gedeelte eerst komen. Dan zullen we daarna het achterste gedeelte nemen tot aan dat pad daar. En dan zullen we hen op die manier nemen. Dan zult u geen... En nu wil ik de broeder Neville en een paar van mijn predikende broeders bij mij komen staan hier. Zodat u ze weer regelrecht door het pad terug kunnen laten gaan. Goed. Goed. Nee. Hoeveel van u hebben de wapenrusting aan? Het is nu anders. Ga naar huis en wees in orde. Amen. Oh, wonderbaar. Oh, u soldaten. Trek het zwaard. Trek het zwaard, soldaten van het kruis. Trek nu op. Trek nu op. Op Christus de vaste rots houd ik stand. Alle andere grond is zinkend zand. Goed, kom hier langs de zijkant van het podium. Laat ieder nu weer gebed zijn, terwijl ze voorbij gaan. Trek nu uw zwaard, zie. Ga regelrecht door, blijf gewoon roepen. Wat is er aan de hand, soldaten? Denkt u dat we niet kunnen overwinnen? Wij hebben al overwonnen, we zijn meer dan overwinnaars in Christus Jezus. Elke duivel is uitgeworpen, al het andere. O Heer God, schep hem hemel en aarde. O God, u weet wat er in haar hart is. U weet alles, ik bid voor haar. In Jezus Christus naam. In de naam van Jezus Christus zalf ik u. En ik bid. God, wees met mijn zuster, Heer. Wij weten dat haar jaren beginnen toe te nemen. Dat is niets anders dan de Heilige Geest. Nu in de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus zegen. Moeilijke strijd. Ik ben bewust dat we weten dat u wat u doet. O, stort in haar deze morgen. Zegen deze kleine jongen nu, vader en zoon, en ik bid. God zegen mijn broeder, in de naam van onze Heer Jezus. In de naam van Jezus Christus, genees onze zuster.
Thank you.
Ik wil dat de kleine dame er is hier aan de hand met deze kleine prediker hier. Ik kom hier naar boven. Deze man werd onlangs uit het ziekenhuis naar huis gestuurd. Stervend, verteerd door kanker, twee jaar geleden, aan de prostaat. De doktoren gaven hem nog maar een paar dagen te leven. En op een morgen gingen we daar heel vroeg heen, baden voor hem dezelfde morgen, net als met u. En ze kunnen er zelfs geen spoor meer van vinden. Hij verzet nu meer werk dan hij ooit heeft gedaan. Hij en zijn vrouw zijn op de velden van het evangelie geweest, misschien al wel voor ik was geboren. 55 jaar, hoorde hij dat voor ik zelfs op de aarde kwam, predikte zij het evangelie. En hier staat hij genezen toen hij ongeveer 75 of 81 was. Een serie opwekkingsdiensten van 2 weken geleden. Hij hield gewoon een opwekkingscampagne van 2 weken en predikte elke avond. 81 jaar oud, genezen van kanker. Goed zuster nu. Gelooft u het hij? Gelooft u nu? Goed zuster, u en tot ieder van u. Wat zullen we gaan doen? Zo spreekt de Heer. Wat hang je hier nog rond, Satan? Je hebt verloren. We trekken nu door. We marcheren het beloofde land binnen. Wat is dat? Wat is dat voor een berg die ze daar voor ons aan het bouwen zijn? Wie is dit die daarvoor staat? Zul je geen vlakte worden? Waarom? Met een tweesnijdend zwaard zullen we het met de grond gelijk maken. Zo is het, goed. Voorwaarts christenstrijden, strekt een strijd op. Achter het kruis van Jezus, dat gaat steeds voorop. Onze koning gaat ons voor. Op de vijand aan. Met zijn woord. Hoor het overwinningskoor. Zie zijn banier vooraan. Halleluja! Wat deden ze? Wat was het eerste wat uittrok in de strijd bij Israël? Wat ging het eerst? Eerst kwamen de zangers. Wat volgde er dan? De ark. Dan de strijd. Goed, gelooft u het nu? We zullen zingen, voorwaarts christenstrijders. We schuiven elke twijfel aan de kant. Laten we nu gaan staan. Trekken wij op te strijden. Laten we nu gaan staan, iedereen.
Hoe verslaan we hem met het woord? Dat alle die God geloven, amen zeggen. Halleluja. Gelooft u dat? Wij zijn overwinnaars, maar er is elke vijand onder onze voeten. Bent u gereed? Verrezen in Christus. Nu, het is over, zus. Geloof je dat? Je kunt nu naar huis gaan. Voel je je goed? Ze zegt dat ze zich nu goed voelt. Het zal in orde gaan zijn. Hoeveel voelen zich daar in de zaal in orde? Toen ze jubelde, vielen de muren in en namen ze de stad in. Amen. Amen. Ze namen de stad in. Amen. Gelooft u hem? Vergeet u de dienst van vanavond niet. Broeder Neville zal hier vanavond zijn en zijn boodschap brengen. En zal de komende zondag, zo de Heer wil, hier zijn. Nu, laten we als we het gebouw verlaten zingen. Voorwaarts, Christus strijders. En steek vanaf deze dag nooit meer dat zwaard in de schede. Trek het eruit. Laten we overwinnen. Zij gingen uit. Overwinnende en om te overwinnen. Goed. Opnieuw het eerste vers. Christian soldiers.